wel in je magazine in.
Nee.
Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Maar weet je... Iemand moet de vertrouwenspersoon nemen. Dat er is een handreiking. Dat is een vertrouwenspersoon. Klantmanager is echt zo'n degelijk enkel woord door een kleinmanager. Maar dat is je altijd een Nederland.
Dames en heren, met uw welnemen wil ik graag de vergadering beginnen. Met u allen hartelijk welkom te heten. U moet het vanavond doen met een derde keus voorzitter. Mark van Oosterwijk is ziek en Joke Aerts had geen stem, dus die wilde zich er niet aan maken. Dus moet u het met mij doen. Verder hebben we bericht van verhindering ontvangen van Paul Schelkens. Ik wil u vragen of u op- of aanmerkingen hebt op de agenda. Zo niet, dan is hij bij deze vastgesteld en wil ik graag overgaan naar agenda punt 2, de tweede bestuursrapportage 2011. Hebt u... De heer Swaans die is alvast een blaastest voor straks aan het doen, begrijp ik. In ieder geval wordt de bestuursrapportage conform planning aangeboden en er wordt gerapporteerd over de periode tot en met medio oktober 2011. Dat is een verlengde termijn die afwijkt van de financiële verordening, zodat we eigenlijk nog beter inzicht krijgen in het te verwachten resultaat over 2011. En het is vooral van belang dat u het hebt over de programma's Welzijn en Burgers, respectievelijk op de pagina's 23 tot 28 en pagina 29 tot en met 34. Wie mag ik daarover het woord geven? Meneer Hendricks, meneer Van Baal. Mevrouw van Rijswijk.
Mag u ook over het raadsvoorstel, Guus, of niet? Alleen.
Zegt u?
Voorzitter, mag het alleen over de pagina's 23 tot met zoveel, of ook over het raadsvoorstel zelf? Want...
En als het een relatie heeft met, deze, met de taken die in deze commissie liggen, dan kan dat. Anders zou ik dat graag naar algemene zaken willen schuiven. Dus even ter uw eigen beoordeling. Ik wil graag beginnen met meneer Van Iersel.
Dank u wel, voorzitter. Een paar zaken ten aanzien van het programma Welzijn die ons opgevallen zijn in de buurrap. De Er wordt gesproken over de inzet van combinatiefunctionarissen, sport, schuimstreep cultuur binnen de brede scholen in Goorle. En er zal 1,9 FTE aan combinatiefuncties worden ingezet voor de ontwikkeling van het brede schoolconcept. Nou is het zo dat we dus die 1,9 FTE gaan verdelen over een aantal functionarissen. Ik weet niet of dat zal niet één zijn, maar misschien twee of drie. En een van die functionarissen zal over sport gaan. En het is zo dat die misschien wel een eenzaam bestaan gaat leiden. Als hij dus in zijn eentje dat moet gaan doen wat wij voor ogen hebben. De integratie van de sport in het brede schoolconcept. Ik heb vernomen dat de functionaris aan het brede schoolconcept onder de scholen zal gaan vallen. Ik weet niet of dat klopt, dan moet de wethouder mij maar vertellen of dat klopt. Maar zou het niet zinvol zijn om dat te detacheren bij de gemeente Tilburg, die inmiddels 8 of 9 van deze combinatiefunctionarissen hebben. En die met elkaar overleggen hoe een plan van aanpak op verschillende scholen werkt en op verschillende brede scholen werkt. Misschien is dat zinvol. Als daar iemand uitvalt, hebben we misschien wel een dekking bij ziekteverzuim. Terwijl nou, als er één functionaris is, als hij ziek is, dan hebben we niks en dan staat het hele fenomeen staat stil. Ik zou graag willen weten in hoeverre, maar dat is een vraag en die misschien mijn achterbuurman kan beantwoorden in een andere commissie, of het realiseren van de structurele bezuiniging van 37.500 euro in 2012, op bladzijde 24, in relatie staat tot het aantal werk wat we allemaal gedaan hebben om tot dit proces te komen. Met al die vergaderingen en al die bijeenkomsten bij elkaar, misschien is het ene wel duurder geweest dan het andere. En als derde, het katholiek onderwijs.
Voorzitter, mag ik even vragen om wat nader toe te lichten waar het nou precies over gaat?
Nou, het gaat over dat we bij het herijkingstraject voor Back to Basics, we met z'n allen een minimale subsidiebezuiniging hebben gerealiseerd van 37.500 euro. Bladzijde 24. Doelstelling.
Bij interruptie, voorzitter, als dat toegestaan is hier nu. Volgens mij, meneer Van Iersel, is die 37.500 euro, was dat al een taakstellende bezuiniging die is afgesproken nog voordat Back to Basics ging lopen. Dat was al een bezuiniging die er moest komen voordat we überhaupt aan Back to Basics begonnen. Ja. Dus daar komt eigenlijk Back to Basics nog overheen, zeg maar. Dus voor het geval dat we dat met z'n allen vergeten waren, denk ik, herinner ik je er even aan. Of ik begrijp jou ook niet goed, dat kan ook, maar dan.
De totale bezuiniging was 75.000 die we in twee hebben gesplitst. Zover ik weet.
Ik neem aan dat de wethouder straks antwoord op geeft.
Precies. Verder wordt besproken van de basisschool Chameleon dat die eventueel verplaatst zou kunnen worden naar, als er plaats voor is, naar het sportpark. Maar ik wil de wethouder adviseren om eens te gaan praten met het katholiek onderwijs, want zover mijn kennis is, wil de Chameleon helemaal niet die kant op, want er komt hun voedingsgebied helemaal niet vandaan. Die willen veel meer richting de Boerenbond. Verder heeft Joke Aerts een aantal vragen gesteld die schriftelijk allemaal beantwoord zijn. En daar kan ik mee akkoord zijn. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van Iersel. Meneer Hendricks.
Dank u wel, voorzitter. Ja, mijn opmerking heeft uiteindelijk toch betrekking op welzijn. Want we zitten in deze commissie ook om over het welzijnswerk te praten. En er ligt nu een buurrap voor ons. En daar, dus een tussenstand van lasten en baten. En we zien daar nou een positief, een voordelig bedrag van ongeveer 500.000 euro staan. En dan kan geld twee kanten op stromen, hè, richting stenen, zeg maar, en richting de zachte sector, richting welzijn. En het valt ons op dat er hier wel vlotjes in het raadsvoorstel op pagina 3, 75.000 euro hogere budgetten groen en elementverhardingen worden bijbegroot, zeg maar, in de buurrap, hè, tussentijds. En dat wordt dan straks door de raad ook zo besloten. Terwijl we met z'n allen wel heel veel koffie gezet hebben over welzijnswerk en bijvoorbeeld WMO en over wel of niet bezuinigen. En dat vinden wij bij het CDA toch wel zuur, zeg maar. En ik ben benieuwd wat de overige commissieleden daarvan, wat die daarvoor gedachten bij hebben.
Oké, dankjewel. Als de andere commissieleden behoefte hebben, dan neem ik aan dat zij in een instantie daarop reageren. Mevrouw Rijswijk.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag wat vragen over bladzijde 29, onderaan bij de bezuiniging op budgetten. Daar wordt bezuinigd 50.000 en dat is natuurlijk heel lastig voor ons. Er wordt de reïntegratieactiviteit, die moet dan ook dalen. Er worden prioriteiten gegeven, jongeren tot 27 jaar en ouderen dan 27 jaar met een arbeidsmarktperspectief. Die in de uitkering instromen. Maar daaronder staat dat de trajecten erop gericht zijn om de uitkeringsafhankelijkheid zo beperkt mogelijk te laten zijn. En dan zijn ze weer niet gericht op bewoners van inrichting. En ze zijn niet gericht op werk of activering van personen ouder dan 60 jaar. Hoe moet ik dit zien? Is dat als wij tegen die tijd allemaal tot 67 moeten werken, dan betekent dat 7 jaar een uitkering voor sommige mensen. Hoe moeten wij dat zien? Is dat acceptabel? Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Van den Brekel.
Voorzitter, ik heb ook een aantal vragen over welzijn. Bij burgers op bladzijde 30 bij minima heb ik een vraag over het schuldhulpverlening. Hoeveel kost de externe hulp van de Kredietbank Nederland? Waarom geen maatschappelijk werk daarvoor gebruiken? En is er voor de grote toeloop bij schuldhulpverlening nog genoeg personeel? Dat is de vraag over schuldhulpverlening.
Voorzitter, mag ik even vragen? Ik heb genoteerd wat kost de externe kosten van de kredietbank en waarom niet via...
Waarom geen hulp via het maatschappelijk werk in Goorlen? Is dat helder genoeg? Wet maatschappelijke ondersteuning, collectief vervoer, bladzijde 34. Ik wil even de vraag stellen aan de voorzitter of dat ik daar een vraag over mag stellen, want het heeft ook een beetje betrekking op de klachten in de regiotaxi.
Zo, ik praat even door een hoesteen, misschien kunt u de vraag even herhalen.
Oké, deze vraag gaat ook over de klachten in de regiotaxi. Dus ik weet niet of dat ik dat in de buurraad moet stellen of straks...
Stelt u de vraag.
Oké, op bladzijde 34 staat... Over collectief vervoer. De kwaliteit van de uitvoering van het collectief vervoer is onderwerp van bespreking geweest, omdat er zeker in de aanloop te veel klachten waren. Maar wat lees ik op de voorpagina van de Tilburg Plus katern van Brabants Dagblad van 23 september 2011? Forse stijging van klachten over dienstverlening van Quattrotax. In september waren dat 362 klachten. Volgens toch directeur Lichtenberg, de meeste klachten gaan over te laat komen, niet opdagen en verkeerd vervoer. Kunt u mij meer vertellen over de klachten? Gisteren kwam er in het nieuws daarbij nog, met de feestdagen rijden er geen deeltaxis meer na 22:00 s'avonds. Wat betekent geen oud en nieuw bij familie voor deze doelgroep? Vandaag las ik echter dat Tilburg de rolstoelers compenseert voor de prijs van een duurdere taxibedrijf die wel rijdt met de kerstdagen. Volgt Goorlen Tilburg hierin? En gaat u dit ieder jaar doen? Of gaat Tilburg dit ieder jaar doen? En is het niet beter om het contract te wijzigen indien dat mogelijk is? Dat waren mijn vragen.
Dank u wel. Meneer Van Baan.
Voorzitter, dank u wel. Mijn enige vraag gaat over pagina 30 van de buurrap over het minimabeleid. Er wordt een onderzoek, geheten de minima effectrapportage, aangekondigd. En mijn vraag, dat onderzoek dat gaat over het eventueel stapelen van de effecten van landelijke en lokale regelingen. En de effecten ervan dan op minima. Mijn vraag is of dat een onderzoek speciaal in Goorlen is en ook in opdracht van de gemeente Goorlen. Of dat dat een nationaal onderzoek is waarin een pagina of iets in die sfeer over Goorlen gewijd wordt. In het eerste geval wil ik graag, in beide gevallen willen we graag uiteraard de rapportage, denk ik, ook in de commissie tegemoet zien ter bespreking. Maar in het eerste geval zou ik in het bijzonder ook graag de opdrachtformulering willen kennen. Dank u wel.
Dank u wel. Ik heb even gemist of proactief een bijdrage. Niet, dus oké. Dan wil ik graag beginnen met meneer Vergroenendaal.
Dank u wel, voorzitter.
Voorzitter, ik wil graag vragen of de heer Hendricks hierbij kan komen zitten. Een paar vragen waarvan ik denk dat hij beter antwoord kan geven.
Welkom.
Ja, voorzitter. De vraag van de heer Van Iersel betreffende de combinatiefunctionaris, meneer Van Iersel. Dat gaat worden 1,9 FTE. Er wordt er een verdeling gemaakt dus, voor de sport, voor de cultuur en voor de brede school. Er zijn dus een drietal functionarissen die erin gezet worden. U maakte de opmerking van, is het misschien niet makkelijk om bij Tilburg eventueel aan te sluiten, omdat je dan minder kwetsbaar bent wanneer er één uit zou vallen. Wij zijn op het moment in onderhandeling, of in onderhandeling, in bespreking, niet onderhandeling, verkeerd woord, in bespreking zeg maar met Factorium, met de Stichting Brede Scholen en met de Stichting Jong, om te kijken waar we het werkgeverschap gaan onderbrengen. En we hebben uiteraard natuurlijk ook geïnformeerd in Tilburg, maar dat zou ons veel meer geld gaan kosten. Dus vandaar dat we daarvan afgezien hebben. Maar ik kan u dus nog niet mededelen waar we precies het werkgeverschap gaan onderbrengen, want daar lopen donderdagavond is daar weer een hernieuwde afspraak over met Factorium, met Brede School en met Stichting Jong. Dan heeft u het nog gehad over basisschool De Kameleon. U hebt de geluiden gehoord, zegt u, van het katholiek onderwijs dat de Kameleon helemaal niet verplaatst zou willen worden naar de sportvelden. Zoals u weet zijn we hard bezig met de renovatie van de sportvelden. Daar maakt de verplaatsing van De Kameleon eventueel onderdeel van uit. Mij, of tenminste ons, hebben nog geen geluiden bereikt van het bestuur van het katholiek onderwijs dat zij dat eventueel niet zouden willen. Terwijl ik daar vorige week nog een overleg mee gehad heb. Dus waar die geruchten vandaan komen weet ik niet, maar het is hier bij de gemeente totaal onbekend.
Het is geen gerucht.
Dan zou ik het.
Het is een feit, kan ik u luid naam en toenaam noemen.
Dan zou ik het wel prettig vinden als dan het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs dat uiteraard ook met de gemeente kort sluit.
Ze zitten te wachten op overleg met de gemeente, want de gemeente heeft hier met hun nog niet over gehad.
Nou, dat is erg raar, want wij zijn regelmatig in overleg. We hebben periodiek overleg, regelmatig overleg, dus waar dit verhaal vandaan komt is mij totaal vreemd. Maar ik zal het in het eerstvolgende overleg, zal ik er gewoon expliciet naar vragen. Even kijken, dat was wat mijn portefeuille betreft, voorzitter, dank u wel.
Dat dacht ik ook, meneer Vergroenendaal, dank u wel, meneer Sperber.
Dank u wel, voorzitter. Even kijken, er was een vraag over het verhaal op bladzijde 24 ten aanzien van de bezuinigingen op de subsidies. Die 37.500 euro, die waren oorspronkelijk, hadden we een bezuinigingsopdracht van 75.000 euro, 2010-2011. Toen bleek dat we met het traject van Back to Basics een langer traject hadden als dat we oorspronkelijk gehoopt hadden, waardoor we pas in 2012 daarmee konden komen. Daardoor is die 37.500 in 2011 eenmalig gedekt. Ik dacht vanuit AWR, als ik het goed heb, kan eigenlijk ook haast niet anders. Maar er is, zoals ook als u het beleidsplan van de diverse documenten over Back to Basics leest, hebben we er rekening mee gehouden. We hebben een bezuinigingsopdracht van zoveel plus die 37.500 die er nog staan. Vandaar dat die hier nog een keer apart genoemd worden. Verder heeft meneer Groenendaal uw vragen beantwoord volgens mij. De opmerking van de heer Hendricks is in de richting van de rest van de commissie en wij luisteren vol belangstelling toe. Mevrouw van Rijzenwijk, uw vraag wil ik graag zo meteen vragen of de heer Hendricks die kan beantwoorden. Dat is meer over feitelijkheden. meneer Van den Brekel, ja, het verhaal over de schuldhulpverlening, hoeveel de externe advieskosten zijn van de kredietbank, dat kan ik u zo niet zeggen. Ik kan u wel een tip geven, als u die vraag iets eerder schriftelijk stelt, dan hadden wij hem paraat kunnen hebben. Nou, tenzij meneer Hendricks het uit zijn hoofd weet, maar anders kan ik daar zo geen antwoord op geven. En hij kan het zo. En waarom we dat niet via het maatschappelijk werk doen in plaats van de kredietbank, dat hoort daar ook bij, denk ik, bij dat antwoord. Over de WMO, het collectief vervoer en regiotaxi. Ja, dat is goed. Anders had ik er misschien op, met de inlichting even iets over gezegd. Tot in het begin van de periode hadden we inderdaad klachten die zijn geleidelijk aan minder geworden. Toen kregen we een opleving van de klachten zo rond juli, augustus. We hebben toen ook, toen we in september bij de sportgroep gehandicapten waren in verband met de week van het applaus. Toen kwamen mij ook berichten dat allemaal niet zo best ging en dat ze er uren over deden en enzovoorts enzovoorts. Ik heb die klachten serieus genomen en naar het steunpunt toegebracht. Die hebben dat voor mij gevolgd. Die constateerden met ons dat het niet goed was. In oktober trad er in eerste instantie een verbetering op. En vervolgens regent het nu weer klachten over quattro-taxi. Dus reden voor ons om volgende week in de stuurgroep van de regiotaxi daar opnieuw op terug te komen. Omdat het eigenlijk niet acceptabel is. Wethouder Frenk in Tilburg die trekt dat stuk in de stuurgroep. En die maakt zich ook grote zorgen, heeft ze me verteld. Maar we gaan kijken wat we daarmee moeten. Want het is aan de ene kant zo, het aantal ritten is teruggelopen. Dat is iets waar wij eigenlijk naar streven, omdat we meer willen naar collectief vervoer of naar openbaar vervoer enzovoort. Van de andere kant is het zo, dat hebben we ook duidelijk gemaakt. Dat was ook in de offerte rekening meegehouden. Blijkbaar kan quattro-tax het niet bolwerken, maar quattro-tax hebben wij geen rechtstreeks contract mee. Ons contract loopt met de vier gewesten. En de vier gewesten heeft vervolgens daar quattro-tax als onderaannemers aan. Dus het wordt een beetje een moeilijk juridisch verhaal. Maar de bejegening van mensen door chauffeurs kan daar nooit een excuus voor zijn. En daar spreken we ook heel harde woorden over. Maar ik hoop dat ik daar volgende week wat positievere berichtgeving over krijg. Het verhaal over de feestdag, dat het niet meer na 10 uur 's avonds was, heb ik eerlijk gezegd ook in de krant gelezen, maar ik weet niet wat daar de normale gewoonte van is. Ik weet wel dat er altijd rond oudjaar een dergelijke regeling is. Of Tilburg dat nu compenseert en blijft compenseren, dat zouden we in Tilburg moeten vragen, dat weet ik niet. Ik heb ook nog niet bij mij op mijn bord gehad om te kijken of wij dat dan eventueel ook zouden gaan doen. Daar zullen we over moeten overleggen, daar wil ik dan nog wel een keer op terugkomen. Meneer Van Baal had vervolgens een vraag.
Nog eventjes, er was ook nog een vraag of de gebeurtenissen wellicht voor u aanleiding zijn om het contract te wijzigen. Dan wel,
het contract wijzigen is, dat weet ik nog niet, want daar wil ik volgende week, daar wil ik het volgende week ook over hebben. Ik ben alleen bang dat het voorstel van de vier gewesten is om het contract zodanig te wijzen dat de vergoeding van de gemeentes omhoog gaat. En ik weet niet of we daarop zitten te wachten. Maar ja, we zullen kijken wat eruit komt. Het is voor mij nog iets te vroeg. Maar ik hoor die klachten ook. En daarom ik neem ze ook heel serieus. Alsnog de minima effectrapportage, de heer Van Baal naar vraagt. Die is, voor zover ik weet, is die opdracht gegeven regionaal, met name Tilburg en Goorlen. De resultaten van Goorlen zijn nu net ook binnen. En ik denk dat we die wel aan u kunnen aanbieden, de resultaten van. Wij hebben ze.
Komt in de commissie van januari waarschijnlijk. Nadat het in het college geweest is.
Ja, lijkt me wel handig. Die opdrachtformulering die kunnen we daar dan bij geven.
Het is een onderzoek specifiek voor Goorlen en Tilburg.
Ja, specifiek Goorlen en Tilburg. Ja. Ja, ik dacht ik daar aangegeven aan. Ja.
Dank u wel. Er staan nog een paar vragen open voor meneer Hendricks.
Ja, mevrouw Van Rijswijk heeft wat vragen over de tekst op pagina 29. Het is zo dat de gemeente die krijgt voor de financiering van de bijstand een aantal geldstromen. En een van die geldstromen dat is het bedrag wat we krijgen voor de dekking van de uitkeringslasten. Dat landelijke budget is afhankelijk van een aantal indicatoren en dat loopt altijd achter bij de feitelijke ontwikkeling. Een van die indicatoren is de ontwikkeling van de werkloosheid in Nederland. Op dit moment loopt die weer wat op, maar een tijd geleden was die aan het dalen. En in die periode gebeurde het ook dat de werkloosheid terugliep, maar de instroom in de bijstand die liep op. Waardoor er dus bij heel erg veel gemeenten, ook in Goorlen, een groter tekort is ontstaan. Doordat het landelijke budget afgenomen is. Dat is dus die 50.000 euro die wij naar verwachting extra tekort komen op het bedrag wat we krijgen voor de dekking van de uitkeringen. Daarnaast krijgen we een budget voor reïntegratieactiviteiten. En u vraagt van de keuze die gemaakt is om de trajecten niet in te zetten op activering van personen ouder dan 60 jaar. De wethouder noemt het een feitelijkheid, maar ik denk ook dat het een keuze is geweest van het college om te kijken van hoe kunnen wij nou met minder geld een zo groot mogelijk succes behalen. En daarbij is dus inderdaad gekeken van goed, welke mensen hebben het meeste kans op de arbeidsmarkt. Op het moment dat mensen bij ons in de bijstand instromen, dan zeker als ze wat ouder zijn, dan hebben ze vaak al een langdurige werkloosheidsperiode achter de rug. En de ervaring leert dat datgene wat wij dan kunnen doen, dat het niet veel toevoegt aan de kansen om uiteindelijk die uitstroom ook duurzaam te bewerkstelligen. Nou, wij krijgen in 2012, krijgen we even de orde van grootte, een budget van 300.000 euro, waar we 2 jaar geleden nog 550.000 euro kregen voor reïntegratieactiviteiten. En met dat geld willen we een maximaal rendement behalen.
Dank u wel. Ja? Is er behoefte aan tweede instantie?
Misschien nog even de vraag van meneer Van den Brekel. Die stond nog
op. Ja, klopt. Ja. Meneer Hendricks.
U vraagt van de kosten van de schuldhulpverlening. We hebben voor 2012, ik dacht, een bedrag van 150.000 euro geraamd voor uitgaven schuldhulpverlening. Ja, dat zullen we ongeveer dit jaar ook uitgeven. We zien op dit moment dat er een toename is van mensen die een beroep doen op schuldhulpverlening. We slagen er wel in om nog steeds met binnen de aanvaardbare wachttijden te blijven. Dus in principe als iemand zich aanmeldt voor het spreekuur, dan wordt hij binnen 2 weken te woord gestaan. En vervolgens is er binnen 8 weken ook een vervolggesprek. We hebben in 2007 bewust gekozen om bij het maatschappelijk werk weg te gaan. We hadden op dat moment bij het maatschappelijk werk lange wachttijden. Zij misten ook de instrumenten die een kredietbank wel heeft om wat zaken af te dwingen bij schuldeisers. Dus toen is de keuze gemaakt om in te zetten op schuldhulpverlening nieuwe stijl. Daarvoor hebben we een contract gesloten met de kredietbank. We hebben vorig jaar of dit jaar opnieuw aan de orde gehad of dat wij ook het product schuldhulpverlening in Back to Basics onder wilden gaan brengen. Daarvoor is de keuze gemaakt om dat niet te doen. En dat had ook te maken met de wet schuldhulpverlening die er aan zit te komen, waarvan het Rijk heeft al een aantal keren heeft gezegd, hij komt eraan, hij komt eraan. De laatste datum is 1 januari 2012 die genoemd is. Dat zal in ieder geval niet de datum gaan worden, dat zal 1 juli 2012 worden. Op dat moment moet er ook een beleidsplan vastgesteld worden en zullen we ook met een voorstel naar de Raad komen om dat beleidsplan ook vast te stellen. En dan zal ook de afweging gemaakt moeten worden of je schuldhulpverlening ook als product eventueel wilt gaan aanbesteden. Om te kijken of het op een andere manier kan met behoud van de kwaliteit tegen eventueel een lagere prijs.
Dank u wel. Tweede instantie, ik zeg meneer De Laat en meneer Hendricks. Dan mag meneer De Laat beginnen.
Nou, ik wil even antwoord geven op wat meneer Hendricks zei. Wat de SP betreft, bij de overschotten van de buurrap mag wel degelijk ingezet worden voor WMO en dergelijke. Dat hoeft voor ons niet per se alleen in het groen.
Dank u wel. Meneer Hendricks.
Ik wilde de tweede instantie inderdaad gebruiken om te zeggen dat er niemand gereageerd had op mijn voorzet. Maar goed, op de valgreep doet meneer De Lata dan toch. En dan kijk ik even rond. Oh, meneer Van Iersel? Oh, die had het niet gezien. Nou, dan wacht ik dan nog heel even af, voorzitter.
Een nabrander is beter dan een uitbrander.
Nou, geen nabrander. Eén ding in de tweede instantie op het antwoord van de wethouder over de combinatiefunctionaris. Als we alleen maar kijken naar het financiële aspect, ik denk dat we daar een tekort doen aan degene die daar gaat werken. We moeten wel naar de kwaliteit kijken en ook naar de continuïteit. Dus ik denk dat we goed moeten kijken van dat we dus, als we daar iemand neerzetten, dat hij daar continu aanwezig is. En niet dat als iemand daar een aantal weken uitvalt, dat we dan heel dat project zonder van een centen is. En dan eventjes terug naar meneer Hendricks' vraag. Dat er veel naar stenen en groen gaat en weinig naar de mensen. Ik denk dat het zinvol is om inderdaad de WMO aan het licht te houden. Maar die heeft een open eind, maar dat we dus inderdaad schijnende gevallen goed, dat we daar ruimte voor hebben. Maar zeker ook als we nou gaan kijken naar wat in Back to Basics een aantal verenigingen in subsidie net buiten de boot is gevallen omdat ze 49% hadden. Dat we daar ook nog, als we daggeld over hebben, daar ook eens naar gaan kijken of we die mensen niet kunnen ondersteunen.
Dank u wel. Ik denk gelet op de opmerkingen van meneer Hendricks over de 65.000 dat we straks gaan concluderen dat de buurrap in ieder geval een B-stuk wordt. Maar ik denk dat meneer Groenendaal nog even op de opmerkingen van meneer Van Iersel wil reageren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat wil ik graag doen. De heer Van Iersel heeft over kwaliteit en continuïteit, dat die heel erg belangrijk zijn. Nou, daar kan ik me uiteraard geheel in vinden. Meneer Van Iersel moet zich wel realiseren dat wij hebben in het Back to Basic traject, hebben wij een bepaald bedrag daarvoor vastgesteld. En binnen dat bedrag trachten wij zoveel mogelijk continuïteit en kwaliteit aan te brengen. Dus
we hebben net over dat er geld overgezet de buren op, dus.
Daar is,
voorzitter, meneer Sperber wil
ik even
over het geld.
Daar wil ik nog wel even op antwoorden, meneer Van Iersel. Dan ziet u de buurrap denk ik niet goed. Een buurrap is een momentopname. Ja, dus er is geen geld over.
Mijn opmerking was van gelijke strekking, voorzitter.
Het is helder wat u bedoelt. En een begrotingswijziging is inderdaad nog geen vaststelling van een jaarrekening. Ik concludeer dat wij dit als B-stuk...
B-stuk, want er wordt wat...
B-stuk, dus. Dank u wel. Agenda punt 3, de algemene subsidieverordening 2012 in het kader van Back to Basics. In het kader van dat Back to Basics is er een nieuwe subsidieverordening opgesteld, waarin de nieuwe werkwijze rondom aanvragen, verlenen en vaststellen van subsidies haar verslag krijgt. En waarin een oplossing wordt geboden voor de knelpunten die eerder op dit gebied zijn gesignaleerd. Voorgesteld wordt om de algemene subsidieverordening gemeente Goorle 2012 vast te stellen, een viertal verordeningen in te trekken en formulieren vast te stellen voor de subsidies in het kader van samenbuurten. Lijst Riel Goorle heeft een aantal vragen gesteld over deze subsidieverordening. De antwoorden daarop van het college heeft u in de postbakjes kunnen vinden. En voor zo nodig kunt u de antwoorden op die vragen nog in uw beschouwingen betrekken. Wie mag ik het woord geven voor de eerste instantie? Dan begin ik met meneer De Vries.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraagje over artikel 4, lid 1... waarin staat dat de Raad het subsidieplafond jaarlijks bekend maakt door middel van de vaststelling van de gemeentebegroting. Dat gebeurt dus zeg maar in november van het jaar. En nou kan ik me vergissen, want het is lang geleden dat ik ook iets met subsidiebeleid van doen had in het verre verleden. Dat toen dat subsidieplafond aan het begin van het jaar dan zou in het voorjaar van 2011 het subsidieplafond voor 2012 bekend worden gemaakt en vast worden gesteld door de Raad. En hier zie ik dat dat dus pas bij de vaststelling van de gemeentebegroting gebeurt. En dat lijkt me erg lastig voor de instellingen die subsidie vragen. Mijn tweede vraag is over de incidentele subsidies. zie ik het goed dat dat een fonds is, wat dus betekent dat mocht er in enig jaar minder dan 20.000 euro worden verstrekt aan incidentele subsidies, dat het restant dan meegaat naar het jaar daarvoor, dus naar het volgende jaar, zodat dat een cumulatief effect heeft. En aansluitend daaraan viel mij op pagina 3 onderaan en pagina 4 bovenaan van het raadsvoorstel, dat het mogelijk is dat als prestatieafspraken niet gehaald worden, dat dat leidt tot bijstelling van subsidie en dat het verschil dan wordt toegevoegd aan het fonds voor de incidentele subsidie. Zie ik dat goed? Dat waren mijn vragen.
Dank u wel. Meneer Zwaan, dacht ik, hè? Oh, sorry, mevrouw Vrijswijk.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb maar een kleine vraag. Hoofdstuk 4 over de incidentele subsidies. Artikel 9, lid 3. En daar staat dat het college kan besluiten niet besteed budget voor de activiteitensubsidie over te hevelen naar het Bruisfonds en vice versa. Waarom niet ook naar andere fondsen? Dat is mijn vraag.
Dank u wel, meneer Zwaans.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb even meteen een vraag aan de voorzitter. Ik ga er even van uit dat het accommodatieonderzoek hier ook bij hoort bij dit agendapunt of niet?
Dat is een niet juiste conclusie.
Niet?
Nee.
Dus dit komt niet aan de orde vanavond?
Nee, het onderzoek is ter kennisname aangeboden. Okay. Dus u kunt aan het einde van de vergadering bij dat agendapunt kunt u vragen stellen over de procedure, maar nog niet over de inhoud.
Dat is jammer, want er staan een paar hele leuke dingen in. Ja. Oké, okay, duidelijk. Dan laat ik dit even voor wat het is. Ja, op het gevaar af dat ik natuurlijk aangesproken word op mijn eigen artikeltje, wat ik deze week heb laten circuleren onder de raadsleden over het onderscheiden tussen hoofdzaken en bijzaken, ga ik toch even een paar bijzaken aan de orde stellen. En punt 1 is het de verordening zelf. En ik zou het college willen vragen om nog eens een keer naar artikel 22 te kijken onder punt 2 en de termen jaarverslag, winst- en verliesrekening en balans over een periode, die bestaat niet. Maar om daar nog eens een keer naar te kijken en die zaken gewoon een beetje in algemeen gebruikelijke boekhoudkundige termen te verwoorden. Als ik dan toch aan het zeuren ben, overlegd moet zijn overgelegd. Want overlegd, ja, dat doe je onder elkaar. Dus dat is even wat anders. Dus een tip voor het college. Wat de VVD verder belangrijk vindt is dat er in ieder geval verantwoording afgelegd moet worden over de subsidies die boven bepaalde bedragen komen. Dat is dan terecht opgenomen en er kan in ieder geval geëist worden dat een accountant een verklaring moet verstrekken dat de gelden besteed zijn waarvoor ze gegeven zijn. Nou, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ik heb mijn punten gehad, voorzitter. Dit vind ik jammer.
Dank u wel. Meneer De Laat.
Dank u wel, voorzitter. Volgens mij hebben wij in de raadsvergadering destijds de toezegging gekregen van wethouder Sperber dat alle verenigingen die er subsidie gedeeltelijk of geheel verloren hebben komend jaar opnieuw een subsidieverzoek in zouden kunnen dienen. Alleen ik kan in heel deze verordening niet terugvinden dat er pas voor 1 mei 2015 voor de volgende beleidsperiode een verzoek ingediend kan worden.
Dank u wel. Verder was er niemand, geloof ik. Mijn lijstreel gehoor ook niet. Dan geef ik het woord aan meneer Sperber.
Voorzitter, ik hoop of mevrouw Van der Horst er eventueel bij kan komen zitten.
Dat is prima, welkom.
Met name de eerste vraag van de heer De Vries is een technische vraag waar volgens mij mevrouw Van der Horst een duidelijker antwoord op kan geven. Maar over het vaststellen, op het moment van het jaar waarop we de subsidies vaststellen, ja. Uiteindelijk, het vaststellen is volgens mij altijd tijdens de begroting. Je kunt hooguit een voorstel doen in het begin van het jaar, maar tijdens de begroting worden bedragen volgens mij vastgesteld. Maar misschien dat mevrouw Van der Horst daar een andere mening over heeft. Denk het niet hoor. Incidentele subsidies. Dan zegt u als we die 20.000 euro, dus 10 plus 10 om even duidelijk te maken, activiteiten en bruisfonds. Als we die niet halen en het geld blijft over, leidt dat dan naar cumulatie voor het volgend jaar? Nee, is het antwoord. Dan valt dat gewoon terug in de algemene middelen. Ja, dat is... Het is gewoon zo.
Maar het kan dus wel, als je artikel 9 sub 3, dan kan het college besluiten om het wel door te... En eigenlijk zou ik er voorstander van zijn dat dat altijd zo automatisch gebeurt, zeg maar. Dat het een echt fonds wordt.
Mag ik even? Nee. Zo dat bij de jaarrekening er eventueel...
In artikel 9...
Voorgesteld om overblijvende... overschotten op de budget om die over te hevelen naar het volgend jaar.
Ja, dat gebeurt eind januari. In feite worden daar voorstellen voor gemaakt. Maar uit artikel 9 wordt het niet rechtstreeks te concluderen. Dan kun je het alleen concluderen voor het tweede halfjaar. En dat klopt. Als we het in het eerste halfjaar niet opmaken, dus bijvoorbeeld het voorstel wat binnenkort naar u toe komt voor het eerste halfjaar 2012, dat zal niet... het volledige bedrag worden gehaald. Dat wordt wel overgegeven naar de tweede helft van het jaar, maar dat is hetzelfde jaar.
Als ik mag, onder punt 3 staat dat het college kan besluiten om niet besteed budget over te hevelen naar het bruisfonds en vice versa. Betekent dat alleen maar in maar dat jaar?
Dat is binnen hetzelfde jaar.
Ja, maar ik zou graag zien dat gewoon die budgetten gewoon... Ja. Dus,
ik begrijp u.
Oké. Okay.
Maar dat is een besluit wat u neemt bij de jaarrekening.
Dat klopt, maar ik zou graag zien dat dat in de verordening al zeg maar geregeld werd, dat dat gebeurde.
Ja, voor de goede orde, de verordening is in feite een soort van delegatiebesluit aan het college. En u als raad besluit daar zelf over of u wel of niet overhevelt.
Het is gewoon zo, ja, ik ben geen financiële expert, maar het is natuurlijk wel zo dat we één keer per jaar kijken van wat hebben we overgehouden op die verschillende posten. En dan gaan we heel bewust ervoor kiezen of we die wel of niet overhevelen naar het volgend jaar. Dat is een apart besluit dat daarover genomen wordt. Dus normaliter gebeurt dat niet. Maar het gebeurt in sommige gevallen wel, maar dan zit je meer in de woningbouwprojecten en zo, want die lopen allemaal over jaren heen. Het gebeurt ook wel eens in de welzijnssector. Even kijken, ik wil eventjes... pagina 3 en 4 van het raadsvoorstel. Oh ja. Het niet halen, als de prestaties niet halen die afgesproken zijn, dan wilde u voorstellen of we dat dan naar de incidentele subsidies...
Er staat op pagina 3 onderaan dat het niet behalen van een prestatieafspraak kan leiden tot bijstelling van de subsidie. Ik neem aan naar beneden. Dan ontstaat er dus ruimte en dan staat er, hierdoor kan er... budgetaire ruimte ontstaan om binnen de vaststel nieuwe initiatieven te honoreren. Dan denk ik dus met name aan die incidentele subsidies. Omdat dat nieuwe initiatieven zijn. En daar ben ik ook een groot voorstander van om dat te doen. En ook zeg maar, zou dat verder kunnen trekken door ook bij de vaststelling van de subsidies, de budgetten die dan overblijven, om die ook over te hevelen naar de post-incidentele subsidies. Zodat dat een echt fonds is wat ook als zodanig op alle mogelijke manieren voeding krijgt. En ook waarmee je dus als gemeente ook veel nieuwe initiatieven zeg maar, kunt ondersteunen.
Ja, ik begrijp waar u naartoe wil. Het is eigenlijk een gedeelte ook antwoord op de opmerking van de heer Van den Brekel, of van meneer De Laat, neem ik aan, over het wel of niet nieuwe initiatieven kunnen initiëren. Als er een nieuw initiatief zou komen, dan zou dat soort bedragen daarvoor gebruikt kunnen worden. Verder heb ik daarbij gezegd dat je maakt een beleidsplan voor 4 jaar. We hebben als we nu gaan kijken, de subsidies voor 2012 zijn vastgesteld. Je krijgt voor daarna zou je in principe een incidentele subsidie kunnen aanvragen om niet boven het plafond uit te gaan van de structurele subsidies. Zou je naar de incidentele subsidies die maximaal 2 jaar kunt krijgen, dan zou je daarna in de nieuwe beleidsronde mee kunnen doen voor een nieuwe structurele subsidie. Tenzij er dus niet voldaan wordt aan de prestaties zoals ze afgesproken zijn. Want dan hou je in feite, mocht het college besluiten om dan te korten op dat subsidie, want dat doe je dan in feite. Dan zou je dus ruimte krijgen om eventueel een nieuwe aanvraag voor structurele subsidie daarin te honoreren. En om het dan nog helemaal formeel te maken, de raad stelt elk jaar de begroting vast en daarmee het subsidieplafond. Het staat de raad uiteraard vrij om dat plafond te verhogen. En dan kun je wel iets doen met nieuwe subsidies. Maar vergis je niet, het is zo dat subsidies tot nu toe eigenlijk een soort eeuwigheidswaarde hadden en dat is niet meer. Het is nou afgebakend voor 4 jaar, daar maken we ook een uitvoeringsovereenkomst voor. En elk jaar stelt de raad vast, naar aanleiding van de evaluatie die er ambtelijk wordt gedaan, waar onder andere door Lijsgeer Goorle toen sterk ook op gevraagd is, en die ook logisch is, dus die gaan we ook elk jaar doen. En dan gaan we kijken, worden de prestaties geleverd zoals afgesproken? Als dat zo is, dan wil dat dus zeggen dat de maatschappelijke doelen waarvoor wij een bepaald bedrag over hebben, worden gediend op de manier zoals we het afgesproken hebben. That's it. We zijn nog steeds niet bezig met subsidiëren het feit dat iemand graag wil voetballen of tennissen of hockey. Even kijken. Mevrouw Vrijswijk is eigenlijk een beetje in het verlengde daarvan, maar dan nou net andersom. Van incidentele naar bruisfonds, dat kan werken als communicerende vaten. Van incidentele bruisfonds naar andere subsidies, dan breek je het hele systeem open. Dat zou ik niet willen adviseren om dat te doen. De heer Swaans, over de boekhoudkundige termen, laat ze ons weten en wij zullen er ons voordeel mee doen. Ik heb een wethouder, ja, maar die wethouder die heeft het zo enorm druk.
Je kunt u best wel raadplegen overdag.
Ja.
Altijd in bespreking.
Wat had u nog meer? Ja, het belangrijkste wat u wilde vragen, mocht u niet vragen, dus dat was dan jammer. En uw opmerking dat die verantwoording voor grote subsidies moet, daar zijn wij het uiteraard helemaal mee eens. Ja, meneer De Laan, ik vind het toch lastig. Eigenlijk heb ik zojuist al impliciet een antwoord gegeven op die opmerking over nieuwe aanvragen. Iedereen kan altijd ten alle tijde nieuwe aanvragen indienen. Maar dat wil niet zeggen dat we ze altijd acuut kunnen beantwoorden. Als we zeggen, nou, het is heel erg de moeite waard en het is vernieuwend enzovoorts enzovoorts, dan zouden we daar door middel van gebruikmaking van de incidentele subsidies maximaal 2 jaar iets mee kunnen doen. Maar normaal gesproken worden de doelen gediend zoals ze afgesproken zijn en we verhogen niet het plafond, dan kan ik het wel een goed initiatief vinden. En dan mag u zelfs ook nog als raad zeggen van, nou, dan wordt de spoeling dunner, dan gaat er overal een beetje af. Dat kan dan ook nog, maar verder houdt het dan op tot de nieuwe beleidsperiode.
Per interruptie, voorzitter. Wethouder, u heeft toegezegd met de discussie over Back to Basics dat verenigingen die al een aanvraag ingediend hebben en een aanvraag aan kunnen passen dat ze boven de 60 punten zouden komen voor dit jaar, dat u dat mee zou nemen in een subsidie voor komend jaar, voor de komende jaren. Dat heeft u gezegd, jawel, heeft u wel gezegd, ik kan wel meeschudden, maar dat heeft duidelijk, en dat ben ik niet eens die dat gehoord heeft, dat dat opnieuw voor dit jaar aangevraagd kan worden en niet als nieuw initiatief of als in het bruisfonds, gewoon regulier.
Nee, wij hebben die kans wel tot 3 keer toegegeven in het afgelopen jaar, dat klopt. Maar op een gegeven moment is het beleidsplan en het raadsvoorstel vastgesteld en dan ligt het ook vast.
Ik zal een stuk opzoeken voor u.
Graag.
Ik ben het ook met de heer Van Iersel eens. Oh. Ik heb toezegging hetzelfde begrepen als de heer Van Iersel. En ik denk dat de wethouder hier toch zwaar fout in gaat.
Mevrouw Emink.
Als ik me goed kan herinneren, heeft de voorzitter min of meer gezegd van dat inderdaad mensen dit jaar subsidieverzoeken mochten indienen, maar dat ze dan, doordat het subsidieplafond is bereikt, ze op een soort wachtlijst zouden komen en dat erna zou worden bekeken over 2 jaar met de incidentele subsidies, dat zij voorlopig daarvoor in aanmerking konden komen. Dat is wat ik toen heb begrepen in ieder geval.
Wethouder Sperber.
Ja, dat klopt wat mevrouw Eminga zegt. En het is ook logisch, want als jij een subsidieplafond vaststelt, staat die vast. Dat hebben we gedaan met z'n allen. En als je op een gegeven moment dan vindt, en de raad mag alles vinden, hè? Dus als je als raad met z'n allen vindt dat je toch nog meer daarin moet uitgeven, dan moet je dat doen. En dan kunt u tegen mij zeggen hoe dat ik het moet doen, of dat ik meer geld uit moet geven. Dan mag u me zeggen waar ik het vandaan moet halen. Of u zegt tegen me van u moet dat toestemmen en dan daarbij een ander weghalen. En dan mag u zeggen bij wie. Maar ja, zo werkt het normaal gesproken hoor. Even kijken. Want...
Er stond nog een vraag open voor mevrouw Van der Horst. De technische vraag over artikel 4 lid 1.
Moment van vaststellen van de subsidie.
Ja, volgens mij heeft de wethouder hem net al beantwoord. Het is inderdaad zo dat het subsidieplafond wordt vastgesteld bij de begroting in november. En de voorjaarsnota geeft weliswaar richting aan, maar definitieve vaststelling is altijd in november bij de begrotingsvaststelling.
Dank u wel. Ik kijk even rond voor de tweede instantie. Dan is het woord aan meneer Schellekes.
Ja, ik wil toch nog even op dat laatste punt ingaan voor de verenigingen die net of buiten de boot zijn gevallen of net die 60% niet hebben gehaald of net de 50% niet hebben gehaald. In voorgaande commissie en ook in de voorgaande raadsvergadering is volgens mij zeker de suggestie gedaan dat die een nieuwe poging zou mogen ondernemen om de aanbieding uit te breiden. Als je de notulen bekijkt, dat moet de wethouder ook maar eens doen, dan staat het er ook zo ongeveer in. Er wordt inderdaad duidelijk gezegd, geen nieuwe subsidieaanvraag van verenigingen, maar er wordt wel gesproken over een checklist en over een nieuwe beoordeling en dat ze een nieuwe aanbieding ook zouden mogen doen. En als er dan meer subsidie nodig zou zijn, ja, dat plafond blijft hetzelfde, maar dan krijgt de rest wat minder. Ja. Daar is het toen over gegaan. Dat staat ook in de notulen. Dus wij zullen daar de wethouder ook aan houden.
Dank u wel, meneer De Laat. Meneer Hendricks ook.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wilde toch toevoegen dat wij deze subsidieverordening is eigenlijk het afsluitend gedeelte van de hele herijking van het Back to Basics subsidiebeleid. En wij steunen dat voorstel in grote lijnen. Los van het feit dat wij nog even gaan kijken met het Bruisfonds hoe onze gedachten zich daarover ontwikkelen. Maar in principe steunen wij het voorstel. En dan toch wil ik nog eventjes naar mijn rechterburen kijken. En dan even in herinnering nemen wat we gisteravond met de raad besproken hebben. En dan maak jullie, daar hebben we het ook gehad over dat wij gaan over het stellen van prioriteiten en het maken van keuzes. En jullie gaan hier nou heel erg weer diep op de uitvoering in. We hebben gisteren juist met elkaar gezegd dat we dat toch vinden, dat dat niet direct onze taak is. En het valt me dan op dat we een dag later toch eigenlijk alweer gewoon op de oude stijl verder gaan.
In onze werkgroep zijn we ook op diezelfde diepte ingegaan, maar alleen maar over back to basics. Dus we gaan gewoon door in onze werkgroep. Ja. Niet in jullie, in die van ons.
Ik dacht dat we 1 raad hadden, maar vergis me eigenlijk.
Gisteravond niet.
Goede raad is duur, blijkt wel. Weer te laat.
Nou ja, meneer Schellekes heeft precies verwoord en zo denken wij er ook over. En wij zullen in de raad zeker op dit stuk uitgebreid terugkomen. We zullen het ook opzoeken in de notulen wat er precies gezegd is. En we zullen de wethouder dan gaan proberen te houden.
Zolang u het subsidieplafond ook maar in de gaten houdt, vind ik het wel.
Dat heeft u ook zelf toegegeven, dat het dan herverdeeld zou worden.
Dat zoeken we
hebben. Ja, maar zo kunnen allerlei toezeggingen doen als je toch niet na kunt komen.
Voorzitter, nog een nabrander als mag.
meneer Hendricks.
Ik vraag me ook af, en dan kijk, ja, ik kan niet twee kanten op kijken, hoor. Dus ik kijk naar de SP en naar Lijsterhulgoorde. Het subsidieplafond hebben wij in feite als raad zelf vastgesteld. Hè. We hebben het raadsvoorstel zelf vastgesteld. We hebben zelf de keuze gemaakt en de opdracht gegeven aan het college om het zo uit te voeren. En dan zeg ik nu wat ik al heel vaak gezegd heb. Blijf me erover verbazen dat we nu toch weer op onze schreden terugkeren. En uiteindelijk is het een zaak van de raad. Hè. Dus jullie blijven daar het college op aanspreken. En dat mag, daar ga ik niet over, daar gaan jullie zelf over. Maar het is natuurlijk een terechte opmerking. Er hebben we ergens een plafond afgesproken. En als je het allemaal anders wilt, het bedrag blijft hetzelfde. Dus dan krijgt iedereen nog minder. Wie helpen we daar nou mee?
Nog één keer meneer Van Eersel, dan gaan we afronden.
Ik denk dat we gewoon op de raad daarin terugkomen. We zullen even uitzoeken wat precies de wethouder allemaal gezegd heeft. En we zullen daar datgene wat we gisteravond over hadden was dat wij kaders moeten stellen. En dat wij opdracht geven en kaders stellen. En in heel het proces hebben we wel visie met z'n allen over gehad. Maar de kaders zijn niet helemaal vastgesteld zoals de uitvoering tot stand komt. Is niet datgene wat wij wilden. En dat is eigenlijk het punt. We zouden terug moeten nemen en opnieuw moeten doen.
Dan hebben wij allebei in een heel andere vergaderingen gezeten, denk ik. Maar goed.
We zijn nu bezig met de commissie welzijn. Ik mag gelet op de discussie concluderen dat dit een B-stuk wordt voor de raad. So be it. We gaan over naar agenda punt 4, de meerjarenbegroting van de Diamantgroep. Elk jaar wordt door het algemeen bestuur van de Diamantgroep de begroting vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de eventueel uitgesproken gevoelens van de gemeenteraden van de deelnemende gemeente. Gelet op de onduidelijkheid omtrent nieuwe wetgeving die per 1 januari 2013 ingaat, is besloten om de meerjarenbegroting te bevriezen. En wanneer er meer duidelijkheid is over de nieuwe wet, werken naar vermogen, dan zal het algemeen bestuur mogelijk een begrotingswijziging voorstellen. Er wordt voorgesteld de begroting 2012 en de meerjarenbegroting 2013 tot en met 15 van de Diamantgroep voor kennisgeving aan te nemen. Wie wil daarover het woord? De heer De Laat.
Ja, op zich valt er niet veel meer te doen als het voor kennisgeving aan te nemen. Maar toch willen wij onze zorgen uitspreken. Door bezuinigingen van het kabinet dreigen in de sociale werkplaats 60.000 banen te verdwijnen. En alleen maar is er ook bij Diamant Tilburg zal gebeuren en dat er ook inwoners van onze gemeente bij zullen zijn. Ik hoop dat toch wij als raad en ook het college de vinger aan de pols houden. Want als die mensen de baan verliezen, komen ze hier via een achterdeur op een gegeven moment weer binnen voor sociale uitkering. En daar denken wij voor moeten zorgen dat die mensen gewoon een zinvolle werk kunnen houden bij de Diamantgroep. En dat wil ik toch echt benadrukken dat wij als raad en als college dat we daar heel goed onze vinger op houden.
Dank u wel, meneer Sperber.
Ja, dat denk ik.
Oh, de heer Swaas, sorry.
Dank u wel, voorzitter. Geen probleem hoor, want ja, u zei. Nee, ik ga niet zeggen wat u er straks zei.
Ik ben nieuw in deze commissie.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Eén opmerking. Wet en inkomen gaat. Die kan daar een invloed op uit gaan oefenen op die begroting. En Diamantgroep is natuurlijk een verbonden partij. En de VVD maakt zich een beetje zorgen als er straks tekorten gaan vallen in de nabije toekomst. Dan zingen we als gemeente Goorde wel mee. Dus laten we hopen dat dat niet gaat gebeuren.
Dat laatste is in de afgelopen decennia meerdere keren gebeurd, meneer Swaas. Maar het woord is aan meneer Sperber.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik vind het wel grappig dat u voor mij de antwoorden al verzint. Dat is een zeer luxe positie, moet ik zeggen. Maar het was ook geen vraag van de heer Swaas, dus wij maken ons daar ook zorgen om. En dat is ook richting de heer De Laat. Alleen, we krijgen, ja, het klinkt heel erg makkelijk, maar we krijgen het gewoon opgelegd. Dus over een x-aantal jaren, nou is dat wel tot 2030 of zo, hoor. Dan gaan we terug naar een populatie bij de SW-bedrijven van 30% van nu. En daar dat vinden wij ook allemaal heel erg vervelend, maar het is gewoon zo. Dus ik kan niet garanderen dat we ze bij de Diamant aan het werk houden. En ik kan ook niet garanderen dat onze bijdrage, onze gemeentelijke bijdrage, die we nou al een jaar of twee niet meer hoeven te betalen, omdat de diamantgroep zich uitstekend zelf kan bedrijven, dat wij dat allemaal droog houden. Vandaar ook dat deze begroting, die straalt dat ook uit. En ja, we komen daar elkaar nog wel tegen, denk ik, ja. We hopen er het beste van.
Ja, dank u wel. Ik denk dat we die zorgen rondom deze ontwikkelingen allemaal delen. Meneer De Laat wil toch nog even reageren.
Nou, ik kijk in deze ook een beetje naar uw buurman, wethouder van Groenendaal. Dat je met de uitsteding van de groenwerkzaamheden extra aandacht geeft om het bij diamanten, tegen goede prijzen natuurlijk, om het daar te kunnen plaatsen.
Wethouder van Groenendaal.
Ik heb die uitwerking gebruik wel eens meer, maar u wordt eigenlijk op uw wenken bediend, want we zijn in het kader van het IBOR zijn we bezig gesprekken aan het voeren met de diamantgroep om te komen tot het contract voor de uitvoering van die werkzaamheden. Dus wij hebben dat wel degelijk in de gaten, want we hebben niet alleen het groen moeten netjes uitzien, maar we hebben natuurlijk ook met de diamantgroep een sociale functie.
Nou, een pluimpje van de SP.
Dank u wel. Mag ik hiermee concluderen dat wij ons eerste A-stuk kunnen arresteren? Dank u wel. Agenda punt 5, de wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant. Er wordt voorgesteld om in te stemmen met wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling. En aanleiding is een aantal aanpassingen aan wetten en feitelijke omstandigheden die in de gemeenschappelijke regeling vermeld staan. Wie wil daar het woord over voeren? Mevrouw Immink.
Ja, misschien hebben we toch een beetje last van wat we gisteravond hebben besloten. Maar op pagina 1 staat dat het algemeen bestuur van de GGD heeft besloten om niet meer te werken met de commissieonderzoek, begroting en rekening, artikel 15. En mijn vraag is eigenlijk heel erg kort. Kunt u mij in het kort uitleggen waarom het algemeen bestuur heeft besloten niet meer te werken met een commissieonderzoek, begroting en rekening? En heeft dat consequenties voor de taken van de raad? Of heeft het consequenties voor de invloed die wij als raad daarop hebben? Dat was het.
Wethouder Sperber.
Ik kan u daar zo niet veel antwoord op geven, moet ik zeggen. Alleen het feit dat wij met 28 gemeenten daarin zitten, eigenlijk al inhoudt dat we er heel weinig invloed op hebben.
Kunt u het wel uitzoeken en
jawel,
dat nog aan de slag op tegemoet komen, zodat wij een goede keuze kunnen maken daarin?
Ja.
Ja.
Akkoord, dat noteren wij dan als een toezegging. En ik kan ook noteren dat dit een A-stuk wordt. Oké. Okay. Agenda punt 6, het jaarverslag 2000.
Het wordt wat mij betreft een A-stuk als wij gewoon daar een makkelijke keuze kunnen maken.
Akkoord met
B-stuk dus.
Met die restrictie.
Ja.
Ja. Agenda punt 6, jaarverslag 2010 van het bestuur openbaar onderwijs Goorle, ofwel de Boog. En nu wordt voorgesteld, of in ieder geval aan de raad, om het jaarverslag 2010 goed te keuren. Wie wil er? De heer Swaans en de heer Hendricks. Dan mag meneer Hendricks als eerste.
Dankjewel, voorzitter. Ja, ik heb eigenlijk niet heel veel spannends te melden. De begroting ziet er keurig uit en dat is hij al jaren, zo vaak als ik hem bekeken heb. Dus daarvoor krijgt het Boog een compliment. Wat mij wel opgevallen is en wat ik toch kwijt wil, is er komt een raadsvoorstel hier ter tafel. Ik word door mijn collega gecorrigeerd dat het een jaarverslag is. Ik heb duidelijk liggen zitten slapen. Dus, maar we bedoelen hetzelfde, dankjewel meneer Zwaans. Het jaarverslag, goed in orde. Maar het raadsvoorstel wat ervoor ligt, hoe klein het onderwerp ook is, en een hamerstuk. Zou ik me toch wel op prijs stellen als de teksten die daarin staan ook van enig professioneel niveau zijn. En als je dan een zin leest als dus het eigen vermogen en de solvabiliteitsratio van de Boog zullen in 2011 een flinke knauw krijgen, dan denk ik dat het ook op een andere manier opgeschreven kan worden. En dat is het enige wat ik erover kwijt wil.
Wethouder van Groenendaal.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal de complimenten aan het bestuur van het openbaar onderwijs overbrengen, meneer Hendricks. Ja, en qua taalkeuze waar u een opmerking over maakt. Ik denk dat iedereen begrijpt, als je dit woord gebruikt, wat er bedoeld wordt. Maar als u dat onwelvoeglijke taal vindt, dan wil ik er wel een ander woord voor proberen op te schrijven.
Ik vind het niet onwelvoegelijk. Ik vond het wat minder professioneel. Maar...
Ik denk, het is een beetje popiopitaal. En ik denk als de wethouder wil toezeggen dat hij daar een ander woord voor vindt, dan kunnen wij wel zeggen dat dit een aardstuk is. Dank u wel. Agenda punt 7.
Voorzitter, ik ben weliswaar een paar kilo afgevallen, maar u vergeet mij weer.
Ja, maar als u met graagte mij voor het derde keuze uitmaakt, terwijl ik u de woorden zelf in de mond heb gelegd, maar gaat u alstublieft uw gang, meneer Swaans.
Maar het is slechts een grap hoor. Ik ben blij dat we bij de gemeente Goorlen in ieder geval alle investeringen niet meteen van het eigen vermogen afboeken. Dat was ie.
Dit is een statement. Waarvan akte en een A-stuk. Goed, agenda punt 7. Het bestuurs- en managementmodel van het BOOG. Er wordt voorgesteld om in te stemmen met de invoering van de voorgestelde bestuurs- en managementstructuur. En vervolgens de verordening BOOG in te trekken en in te stemmen met de conceptstatuten. Aanleiding is nieuwe wetgeving, waardoor er in het openbaar onderwijs bestuur en toezicht van elkaar moeten worden gescheiden. En wij als gemeente behouden wel het externe toezicht op het openbaar onderwijs. Wie wil daar over het woord? Mevrouw Immink, u mag beginnen.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat met name over pagina 3, waarin wordt aangegeven dat de raad de keus heeft uit twee rechtsvormen. En daaruit begrijp ik dat een van de weinige dingen is waar de raad invloed op kan uitoefenen. En u benoemt vervolgens één voordeel tot het komen van een andere rechtsvorm, namelijk de stichtingsvorm. Nou hebben we gisteren met z'n allen begrepen dat en geleerd dat de commissie inderdaad voorbereidend is aan de raad en adviseert aan de raad voor besluitvorming. Maar op basis van één voordeel kan ik natuurlijk geen besluit nemen of een voorstel doen voor een besluit voor de raad. Dus ik wil graag kunnen afwegen wat de verschillen zijn tussen de twee rechtsvormen en de voordelen voor de raad om een goede beslissing te kunnen nemen.
Dank u wel. Meneer Swaans, alweer.
Dank u wel, voorzitter. Nou brengt u me een beetje van me apropos. Nee, en u, want ik zit na te denken over uw opmerkingen. Maar de VVD juicht in ieder geval de herstructurering toe. Want om dan maar eens een chic woord te gebruiken, meneer Hendricks. De governance wordt verbeterd, denk ik, als je het bestuur en het toezicht van elkaar scheidt. We hebben één vraag. We hebben gezien dat het bestuur uit twee personen bestaat. Wat als de stemmen staken en wordt dan de Raad van Toezicht ingeschakeld? Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Ik dacht meneer Hendricks. Of... Dan is meneer Van Iersel.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben het met mevrouw Immink eens dat we dus moeten kunnen keuzes kunnen maken tussen twee zaken. En inderdaad dat er één artikel te weinig is om een keuze te maken. Dus ik vind dat een prima voorstel. Ten tweede is, als ik het de organogram zie, dan staat daar linksboven pontificaal gemeenteraad Goorlen extern toezichthouder. En als je dan verder leest op bladzijde 4, daar staat dat de gemeenteraad alleen maar ter informatie nog een begroting of jaring wordt aangeboden en dat wij verder geen beslisbevoegdheid hebben of er iets over te zeggen hebben, alleen maar geïnformeerd worden. Terwijl de Raad van Toezicht eigenlijk het college en wethouders een aantal keren informeren. Als wij daar dan toch linksboven staan als extern toezichthouder, denk ik dat wij iets meer zouden moeten kunnen betekenen dan alleen maar geïnformeerd worden.
Dank u wel. Wethouder van Groenendaan.
Dank u wel, voorzitter. Even kijken. Mevrouw Immink, die had het over pagina... Even kijken hoor. Pagina 3. Daar ziet u ook onderaan staan. Slechts 3% van de besturen kent een openbare rechtspersoon als bestuursvorm. Dus het was gewoon een ouderwetse bestuursvorm die men nog hanteerde. Deze bestuursvorm heeft diverse voordelen. Een van die voordelen staat in het stuk. Andere voordeel werd net genoemd door de heer Swaans. Het bestuur en toezicht van elkaar te scheiden. Dat is het andere voordeel. Dus, en dat verandert voor de gemeente, verandert er niets. Dus de toezicht van de raad, ja, om met meneer Van Iersel te spreken, die blijft gewoon hetzelfde. Alleen als u het stuk goed gelezen hebt, meneer Van Iersel, dan ziet u op pagina 4 ook staan.
wat er dus gebeurt ten opzichte van de raad. Ja, dus het toezicht blijft precies hetzelfde. Dat verandert voor de gemeente, verandert er niets in deze. Dus u zegt op basis van één voordeel kunnen wij geen beslissing nemen. Ja, ik wil er wel een paar meer voordelen in opsommen in een stuk. Ik bedoel, maar dan bel ik even met het bestuur en die zullen mij wel een paar meerdere voordelen kunnen aanreiken. Maar het is gewoon een structurele bestuurswijziging die geen enkel gevolg heeft voor het toezicht en dergelijke van raad en college. Daar komt het op neer.
Weet u wat ik mij dan afvraag? Als het gewoon geen enkele consequentie heeft voor de raad, waarom kunnen we hebben daar dan een beslissingsbevoegdheid over? Dan is het toch ook helemaal totaal overbodig?
Nee, maar wij hebben wel de verantwoording voor het openbaar onderwijs in de gemeente Goorlen. En daar heeft de raad de verantwoording over. Dus vandaar dat wij hier natuurlijk wel een beslismoment in hebben.
Mag je er iets op aanvullen, voorzitter?
Dat mag.
Want ik ben het met de wethouder eens. Want er staat tot dusver is Boog een openbaar rechtspersoon die door uw raad bij verordening is vastgesteld. Nou, en nu wijzigen we hem dus. Vandaar dat het door de raad moet.
Maar volgens mij was de vraag van mevrouw Immink meer toekomstgericht.
Ik denk dat ik mijn antwoorden gegeven heb. Als er meer vragen zijn, wil ik ze graag beantwoorden. Maar
dan geef ik graag de gelegenheid voor de tweede instantie. Niemand? Mag ik dan concluderen dat ook dit een A-stuk wordt? Akkoord. Agenda punt 8. De verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. In de wet kinderopvang zijn wel de kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen opgenomen, maar niet de ruimte- en inrichtingseisen. En deze zijn in onderhavige verordening verwoord. Er wordt voorgesteld om de verordening vast te stellen. Wie wil daarover het woord? Meneer Hendricks. Als enige, meneer Hendricks. En meneer Zwaans, ja. Een beetje zichtbaar zwaaien, meneer Zwaans. Dat helpt misschien. Meneer Hendricks.
Dankjewel, voorzitter. Ja, ik was nog even aan het bladeren in mijn stukken naar de pagina waar ik moest zijn. En dan hoop ik dat ik hem gevonden heb. Ook hier is natuurlijk het idee achter het raadsvoorstel en wat ervoor ligt is oké. Okay, de kwaliteitsregels op peuterspeelzalen vloeit voort uit wetgeving. Alleen wat ik dan lees in het aanvullende stuk wat gemaakt is, dat die regels nog steeds erg generiek zijn omschreven. Hè? Dus wat is nou eigenlijk veilig bereikbaar en hoe ziet een inrichting die in overeenstemming met de leeftijd van de kind is er nou uit? Je kunt wel aanvullende regels vaststellen, maar als ze zo generiek zijn, wie gaat dan die interpretatie vaststellen en sluit dat dan aan op de wetgeving? Daar kunnen wij natuurlijk als raad niks van vinden nu, zeg maar. Hè? Dus de vraag aan de wethouder is hoe hij dit ziet. Hè? Want ik herinner mij dat ik in die verordening ruimte en inrichtingseisen peuterspeelzalen, dat zijn zo'n beetje 10 artikelen geloof ik. En dan staan er eigenlijk drie eisen in. En eentje is concreet, 3,5 vierkante meter. En dan zijn er nog twee en die zijn dus alleen generiek. En dat is dan jammer. Die zouden toch in mijn ogen wel specifieker geformuleerd mogen worden in deze verordening.
Dank u wel. Meneer Swaans.
Dank u wel, voorzitter. Ik ken niet de oude verordening, maar ik zie onder artikel 4... zie ik staan dat burgemeester en wethouders toezien op de naleving van de bij deze verordening gestelde regels. Mijn vraag is of er weer wat meer risico op de gemeente afgewenteld wordt door deze bepaling dan in het verleden.
Dank u wel. Wethouder van Groenendaal.
Dank u wel, voorzitter. Wat betreft het, meteen op uw vraag even in te gaan, meneer Zwaans, dat er meer risico wordt afgewendeld op de gemeente, dat is dus niet het geval. Dat was dus hetzelfde. En u ziet ook dat de GGD die voert voor ons die taken uit, die voert dat toezicht uit. En u weet al, er is de laatste tijd nogal wat te doen over kinderopvang en noem allemaal maar op. En dit zijn puur de ruimte- en inrichtingseisen die weergegeven worden. En dan de interpretatie van die eisen, dat is zoals de heer Hendricks opmerkt, hij noemt daar diverse regeltjes een beetje vaker eigenlijk, en die niet zijn ingevuld, zeg maar. Ja, dat is aan de interpretatie gebeurd door de GGD. Wij hebben deze verordening die hier voor ligt, dat is die verordening ruimte- en inrichtingseisen, die hebben wij puur overgenomen uit de wet, zeg maar, die erin zit. En uit de gegevens van de VNG, daar komt dit uit voort. En dat wordt dus nader gecontroleerd door de GGD. En die interpreteren dus ook van die ruimte- en inrichtingseisen.
Meneer Hendricks, zou er nog op reageren? Of? Dan is nu de tweede instantie.
Dank u wel. Dat is een helder antwoord, wethouder. Flauw om te zeggen, maar had ik ook wel een beetje verwacht. Maar nu is eigenlijk de vraag aan de commissie. Wat de wethouder ook zegt, of in ieder geval het CDA is van mening dat kwaliteitsverbetering in kinderopvang en buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen, dat vinden wij heel belangrijk. En daar doen we ook veel aan. Nou, nu ligt er dus hier een verordening die aanvullende kwaliteitsregels vaststelt. Dat zijn 3 kwaliteitsregels, waarvan 2 generiek. Dat betekent dus dat die algemeen beschreven zijn en horizontaal, en dat er geen verticale invulling verder bij beschreven is. Vinden wij nou in Goorlen dat we het hiermee af kunnen doen, dus dat we dit besluiten en dan vervolgens zeggen, nou, de GGD die zal dat wel weten. Of vinden we dat we dat dan toch specifieker moeten beschrijven? Want ja, het blijft toch, als ik in artikel 2 lees, elke ruimte is ingericht in overeenstemming met het aantal en leeftijd van op te vangen kinderen. Dan denk ik, ja, daar hoef ik geen hele verordening voor te schrijven. Dat kunnen we zo ook wel met elkaar afspreken. Dus ik ben benieuwd of er nog een aantal commissieleden daar gedachten over hebben met mij.
Meneer Van Baal, in ieder geval wel.
Nou, niet zo heel veel eigenlijk. Ik zou vanuit gemeentewegen zeg maar niet heel veel behoefte hebben om allerlei nadere regels te stellen aan peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en wat dan ook. De inhoud en de kwaliteit, dat zou ik graag een professionele verantwoordelijkheid willen laten. Deze verordening die strikt slechts tot ruimte- en inrichtingseisen. En daar gaat het inderdaad over vierkante en kubieke meters. En meer zou ik daarin ook niet willen regelen. Zou ik graag aan de professionals overlaten.
Dank u wel, meneer Van Iersel.
Ja, ik wil eventjes, meneer Van Baal zegt ook over de opvang, buitenschoolse opvang, maar dat heeft hier niks mee te maken. Het zuiver alleen maar de peuterspeelzaal. En dat is toch een andere doelgroep dan de buitenschoolse opvang. De peuterspeelzaal, waar praten we over? Van 2 tot 4 jaar. Die kinderen. En er staat hier heel duidelijk, de leeftijd van de op te vangen kinderen, daar kan er zo makkelijk bij staan, de kinderen van 2 tot 4 jaar, dat daaraan moet voldoen. Dat lijkt me logisch.
Dat doet aan de strekking van mijn opmerking volgens mij niks af.
Nee, maar ik zei, u verbreden het in het geheel van, en dit is duidelijk iets van de peuterspeelzalen, en dan heb je inderdaad over baby's, dan heb je over andere inrichtingseisen. En heb je hier dat is hier een ander verhaal. Maar ik denk dat als je gaat kijken naar de kosten, en dan ga ik even naar de wethouder, die het ook over de kosten had. Over de kosten, wat het allemaal voor ouders kost. Ik denk, hoe meer eisen wij gaan stellen, hoe meer het op een gegeven moment aan zo'n peuterspeelzaal, en zeker de gemeente, gaat kosten om dat aan ouders door te berekenen. En als je ziet dat er nou toch allemaal mensen overal weglopen uit de buitenschoolse opvang en uit de peuterspeelzaal, ik denk, hoe meer wij gaan opleggen, hoe meer dat eigenlijk een negatief effect heeft. Dus ik denk dat dit voldoende gespitst is op de vraag.
Heer de Laat wil volgens mij ook nog even op meneer Hendricks reageren.
Nou ja, zo het stuk doorgelezen had, dan zie ik bij artikel 6, de toezicht houden. Ik vind dat prima dat de directeur van de GGD dat doet. Vraag mij af of die man dat persoonlijk zal doen. Maar buiten daar staat hij het inspectierapport openbaar moet maken. Maar er staat niet aangegeven waar. Hij kan het bij spreken in Groningen in de krant zetten. En dat zien wij in Goorlen niet.
Zo'n directeur.
Dat is dan puur een artikel waar een artikel 6 genoemd wordt.
Zo'n directeur wordt over het algemeen heel goed betaald. Dus hij kan het er goed bij doen volgens mij. Maar meneer Hendricks nog even. En dan zijn er nog wat vragen gesteld aan meneer Groenendaal.
Dankjewel. Nou, volgens mij liggen die rapporten meestal gewoon bij de peuterspeelzaal zelf ter inzage. De keer dat ik ze bekeken heb toen mijn kinderen links en rechts vertoefden. Dus dat gaat over het algemeen wel goed. En ik heb natuurlijk ook niet wezenlijk iets tegen het raadsvoorstel. Maar het is wel goed dat we ons van bewust zijn dat we hier generieke eisen eigenlijk afspreken. En dan vervolgens voor kiezen dat we dat inkopen en dan maar vanuit gaan dat het allemaal goed gaat. Voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar, ja. Daar kan ik van alles bij bedenken, maar dankjewel.
Dankjewel. Er was nog een vraag over de betaalbaarheid die wellicht in het gedrang zou komen door deze verordening.
Sorry, dankjewel. De betaalbaarheid komt niet in het gedrang, maar het is wel zo, zoals nog even ingaan op de heer Hendricks en ook datgene wat de heer Van Baal naar voren bracht. Het is natuurlijk zo, staat ook duidelijk in het stuk, de kwaliteitseisen van de peuterspeelzalen zijn onderdeel geworden van de wet kinderopvang. En de kwaliteitseisen die zijn heel erg streng geworden, die zijn erg aangescherpt, maar u begrijpt, dat hoef ik hier niet verder uit te leggen waarom dat is. En dat is terecht. Alleen hier hebben we het alleen puur over de inrichting en het aantal vierkante meters en de inrichtingseisen. Dus ik moet de heer Van Baal wat dat betreft hierin gelijk geven. Als je dat nog meer generieker gaat benoemen, ja, dan denk ik dat het zijn doel voorbij schiet. En meneer Hendricks, in die kwaliteit, u vindt die meer generieke eisen, die vindt u in die kwaliteitseisen, vindt u die terug. In die wet kinderopvang vindt u die terug, die kwaliteitseisen. En dit is daar gewoon een uitwerking van. Maar ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Maar ja, als je alles echt helemaal puur moet gaan beschrijven, ja, dan we hebben in Nederland al zoveel regeltjes. En we proberen met z'n allen om onze kinderen zo veilig mogelijk en zo goed mogelijk natuurlijk naar zo'n peuterspeelzaal te doen. En dat het daar allemaal prima geregeld is. Maar het voert denk ik iets te ver om op elke vierkante meter daar nader precisie op in te gaan wat we daar precies mee gaan doen en hoe dat ingericht moet zijn. Dus ik denk dat dit meer dan voldoende is. Maar de raad en de commissie beslissen uiteraard. Dat was het wat mij betreft, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Ook hier concludeer ik dat dit stuk de A-status zal verkrijgen. Aan de orde het raadsvoorstel handhavingsbeleid kinderopvangvoorzieningen gemeente Goorle. In de nieuwe wet kinderopvang, waarin net al aan is gerefereerd, is de regelgeving rondom peuterspeelzalen en gastouderopvang opgenomen. En daarom dient het handhavingsbeleid voor kinderopvangvoorzieningen te worden herzien. Het college stelt de gemeenteraad voor kennis te nemen van het handhavingsbeleid kinderopvangvoorzieningen in de gemeente Goorle. Wie wil daarover iets zeggen? Meneer Hendricks.
Dankjewel, voorzitter. Ook dit stuk heb ik bestudeerd. Er waren stukken ter inzage in de fractiekamer. Voor mijn gemak heb ik toen maar gevraagd aan de raadsadviseur of ze die per mail wilden doorsturen. En toen realiseerde ik me later ook waarom ze ter inzage in de fractiekamer lagen. Want zelfs internet heeft er denk ik een halve dag uitgeleken, gezien de hoeveelheid papier die in die bijlagen zat. Want er zijn namelijk voornamelijk checklisten. Checklisten en nog meer checklisten met vragen die beantwoord moeten worden en dergelijke. En ja, dat is ook meer een statement dat ik wil maken, hoor. Dat het toch wel opvalt dat de hele welzijnssector overladen wordt met checklisten en nog meer checklisten. Alsof dat een doel op zich is. En dat is het enige wat ik ervan wil zeggen. Verder is het stuk is verder prima. Maar
dan beschouw ik dit inderdaad als een statement. En ik denk dat kwaliteit niet alleen maar door meer formulieren wordt verbeterd. Dus dan kan ik u gelijk ingeven. Ook dit stuk wordt een A-stuk. Agenda punt 10. De fractie van Productief Goorle heeft een aantal vragen ingediend over de subsidieverlening rondom Back to Basics. Daar heeft het college op geantwoord. De fractie is van mening dat veel organisaties negatieve signalen ontvangen die in het kader van Back to Basics een offerte hebben ingediend. Deze bezwaren richten zich overwegend op de externe advisering, welke beschikbaar was bij het indienen van de offerte. En de manier waarop het college is omgesprongen met verenigingen wier subsidie verlaagd of afgebouwd wordt. Wellicht heeft mevrouw Immink of meneer Snels nog even behoefte aan een nadere toelichting of een nadere.
Ik wil het daar heel graag toelichten, hoor, en uitleggen waarom wij zijn gekomen om deze vragen te stellen. Nou, jullie hebben allemaal kunnen lezen wat dit agendapunt eigenlijk inhoudt en de vragen die wij daarover hebben gesteld naar aanleiding van de subsidieverlening met betrekking tot Back to Basics. En op de eerste plaats wil ik wel eerst heel nadrukkelijk stellen dat Productief Goorle 100% heeft ingestaan en nog steeds achter het beleidsplan Back to Basics staat.
En dat we ook altijd hebben gestaan achter de communicatie die we dachten dat het was en de participatie, zeker in het eerste deel van het hele proces wat we zijn doorlopen. En we weten, en dat hebben we ook met z'n allen een paar heel vaak over gehad, dat communicatie in het hele proces heel erg essentieel is geweest. Dat was ook broodnodig om een heel breed draagvlak te creëren. En het college heeft dan ook herhaaldelijk aangegeven dat communicatie met alle verenigingen en en de organisatie zeer voorspoedig en naar belevenis, naar alle tevredenheid was verlopen. Proactief Goorlen heeft na de uiteindelijke vaststelling van de subsidies zijn wij gewoon in gesprek gebleven met heel veel verenigingen die de subsidie hielden, maar ook verenigingen die dus waren gekort in de subsidies of volledig zouden worden afgebouwd. En voor alle duidelijkheid, de gesprekken die wij hebben gehad met deze verenigingen is niet alleen op ons initiatief geweest, maar het is de manier waarop Collectief met zijn ledenvergadering omgaat met verenigingen. En de insteek vanuit onze partij is niet negatief geweest richting college of richting coalitie op geen enkele wijze. Omdat wij ervan uitgingen dat gewoon alles naar alle tevredenheid was verlopen en dat wij ook helemaal 100% achter het hele proces hebben gestaan. En we waren dan ook zeer verbaasd dat werkelijk alle verenigingen die wij hebben gesproken, ongeacht de stopzetting van de subsidies of niet, tevreden waren over het eerste deel van het proces, maar erg ontevreden waren over het laatste deel van het proces, met name vanaf het moment dat ze de offertes konden indienen tot en met de besluitvorming van het college. En de ontevredenheid was unaniem door iedereen. En dat ging met name over dat mensen ervaren dat er geen adequate externe advisering was. En geen adequaat hield eigenlijk in dat op het moment dat er externe advisering werd verzocht, de externe adviseur niet of nauwelijks bereid was om een gesprek mondeling aan te gaan of op bezoek te gaan, maar dat die alles via de mail wilde afhandelen. Wat er zeer onbevredigend werd ervaren. En het tweede punt, bij de verenigingen waar dus een negatieve besluitvorming is ontstaan, hè, dus afbouw van subsidies of bij gedeeltelijke afbouw, is volgens de verenigingen niet gesproken of contact gezocht vanuit het college over de reden van de afbouw en het termijn van de afbouw. In het raadsvoorstel van 6 juli heeft het college aangegeven dat subsidies via een afbouwregeling, dat er een afbouwregeling zou worden getroffen voor de subsidies die moesten worden afgebouwd conform de Algemene Wet Bestuursrecht, artikel 451. En het klopt ook inderdaad wat het college aangeeft in de vragen die we hebben gesteld, dat in deze wet niet wordt aangegeven wat de redelijk termijn is. En dat het met name is gebaseerd, het redelijk termijn, op de jurisprudentie die daardoor is ontstaan de afgelopen jaren. En het klopt ook dat wanneer het gaat over een redelijk afbouwtermijn, dat het gaat over de lengte van de bestaande subsidierelatie, de hoogte van het bedrag in combinatie met de hoogte van het bedrag en de korting die wordt geheven. Maar wat de jurisprudentie ook leert, en dat is even het hekele punt waardoor wij de verenigingen snappen en een ontevredenheid snappen, is dat de jurisprudentie heel duidelijk aangeeft dat het bij deze twee punten, dus bij de afbouwregeling, naast deze twee punten ook heel duidelijk gaat om maatwerk. En dat wil zeggen dat de jurisprudentie aangeeft dat dat wat de lengte van een termijn betreft, het per geval moet worden beoordeeld. Dus ook moet worden gemotiveerd. Dus dat betekent dat je niet alle verenigingen over één kam kunt scheren. En dat betekent dus ook, als je kijkt waar wij een positief raadsbesluit over hebben genomen, dat bij iedereen waar een korting is voorgesteld, bij iedereen, ongeacht de hoogte van het bedrag, het wordt afgebouwd in 2 jaar. De verenigingen die wij hebben gesproken en waarbij dus een afbouwregeling of deels een afbouwregeling van subsidies van toepassing is geweest, hebben gewoon heel duidelijk naar ons aangegeven dat hierover met hun totaal geen contact is geweest vanuit het college. En er is zelfs 1 vereniging geweest die het heft in eigen handen heeft genomen en die zelf een eigen voorstel heeft gedaan voor een afbouwregeling die bij hun passend zou zijn. En daarop zou ook niet zou, hè, dus ik weet het niet zeker, want ik heb maar 1 kant van het verhaal gehoord. Zou dus niet door het college zijn gesproken voordat het besluit op de deurmat viel. En als ik dit plaats binnen het hele traject van Back to Basics, vind ik gewoon dit heel lastig. Want wij hebben juist vanwege de complexiteit het hele traject in verschillende behapbare stukken verdeeld. En waarvan daar het accommodatiebeleid het laatste onderdeel is. En ik denk dus ook dat wij als commissie en raad de taak hebben om deze stukken straks samen te bezien en te kijken of dat het totale plaatje past binnen de gestelde kaders en de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. En als we dan kijken wat voor taak wij hebben als commissie en wat voor taak wij hebben als, als raad, is het een controlerende en een volksvertegenwoordiger taak met name. En daarom hebben we ook een aantal vragen aan het college gesteld. En daarom leg ik hier nog twee vragen voor die ik heel erg essentieel vind. En dat is de vraag nu met de achtergrond van het verhaal wat ik heb verteld, met de vragen die we hebben gesteld. Zou ik heel graag willen weten van het college en van de rest van de commissieleden hoe zij nu met deze achtergrond aankijken tegen de invulling over op welke wijze wel of niet met betrokken verenigingen in contact is getreden. Dus van het moment dat over de afbouw van het moment dat zij subsidieverzoek hebben kunnen indienen, dus offerte hebben kunnen indienen en het uiteindelijke besluit. En hoe kijken jullie aan tegen het verschil hoe verenigingen aan hebben gegeven op welke wijze zij te woord zijn gestaan door externe advisering? Dat zijn eigenlijk het kort mijn vragen.
Dank u wel, mevrouw Immink. Ik kijk even rond. Meneer Van Baal.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind het moeilijk om vast te stellen of er een grote discrepantie is geweest tussen, als het gaat over de communicatie tussen de gemeente en de verenigingen, vind ik het moeilijk om vast te stellen of er een grote discrepantie is geweest tussen wat gezegd is dat is gedaan en wat feitelijk is gedaan. En dat, die zit er kennelijk tussen. En de antwoorden van de college, zoals gegeven op de vragen van Proactief Goorle, die schetsen een nogal positief beeld. En eigenlijk enkel en alleen een positief beeld. En dat lijkt er dan een beetje op, ook gegeven de inbreng van mevrouw Immink, dat dat misschien net iets te roze is geweest. En dat dat misschien net iets te positief is geweest. Wellicht dat het een idee is om deze eerste ervaring met Back to Basic, wat toch een heel intensief proces is geweest, om nu ook eens een hele kritische evaluatie te voeren. Rechtstreeks met alle betrokken partijen over hoe de resultaten van deze eerste ronde tot stand zijn gekomen en wat we daarin voor de volgende ronde kunnen verbeteren. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer De Laat.
Nou, ik kan een heel eind het betoog van de heer Van Baal volgen. Alleen, wij zien hier vragen van PAG-lijns komen, maar een aantal vragen hebben wij in de raad al aan de orde gesteld. En wij kregen bijna geen bijval. En ja, ik vind het wel goed om te zien dat jullie achteraf toch tot dezelfde conclusie komen. En in deze, willen wij toch ook tot de volgende raad wachten. En dat we proberen de wethouder zijn toezegging van toen gestand te doen. En dan kan er waarschijnlijk het een en ander toch goed gemaakt worden, wetgevuiting aan is.
Dank u wel, meneer Swaans.
Dank u wel, voorzitter. De VVD heeft geen enkele reden om te twijfelen aan het onderzoek en de woorden van het PAG. Laat ik er even vooropstellen. Ik deel ook de mening van de heer Van Baal, dat het natuurlijk hartstikke moeilijk is om dat toch goed te beoordelen. En dan zeg ik ja, en wat moeten we er nou nog mee? Hè? De besluiten zijn genomen, zijn afgetikt, zijn afgehamerd. Het is goed, denk ik, maar daar heeft meneer Van Baal het ook al gezegd, om bij een volgende ronde, alleen ja, die duurt dan nog even, om daar toch nog eens goed naar te kijken. En misschien al eerder die evaluatie te doen, dat je nu al weet hoe je het dan bij een volgende ronde moet doen. De opmerking over de volksvertegenwoordigende rol die je als raadslid hebt, die spreekt mij aan. Nogmaals, ik twijfel absoluut niet aan jullie onderzoek, maar ik heb van geen één vereniging, en ik ken toch best een paar mensen in het dorp, een vraag of een opmerking gekregen. En daar zit ik dan ook weer mee. Dus. Maar het is een gepasseerd station waar je alleen maar kunt evalueren en kunt verbeteren voor de toekomst, denk ik. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Hendricks.
Dankjewel, voorzitter. Ja, allereerst wil ik me aansluiten bij de woorden van de heer Van Baal als het gaat over je leermomenten, de leermomenten eruit pakken. Dat is een waarheid als een koe. Ook hetgene wat meneer Zwaans uitspreekt, sluit ik me bij aan. En verder, wat kan ik er nog over, wil ik er nog over zeggen? Kijk, als je eerst iemand 1 euro geeft elke week en vervolgens krijgt hij nog maar een halve euro om allerlei keuzes die we gemaakt hebben. En je gaat vervolgens vragen, wat vind je er nou van? Dan weet ik niet of je daar dan automatisch altijd hele positieve reacties op krijgt. Ik denk het niet. Dus ik denk dat het ook een beetje mee moet wegen in dit verhaal.
Kan ik daar heel even kort op reageren? Dat hebben we al meegewogen voordat wij de vragen gingen stellen. Wij snappen heel erg goed dat wanneer je vraagt hoe iemand iets vindt en wanneer je geen subsidieverstrekking geeft, dat iemand dat niet leuk vindt. En dat hebben we zeer zeker meegewogen. En waar het met name om gaat is dat blijkbaar er een verschil is. En dat is het leermoment waar mijn buurman rechts het over heeft gehad. En wat ik heel erg essentieel vind voor het vervolgtraject hiervan, want we hebben nog een groot onderdeel te gaan, is dat blijkbaar hetgene wat wij ervaren vanuit het college, wat het college met alle goede bedoelingen zelf heeft ervaren, niet overeenkomt met wat verenigingen, ook al hebben ze wel subsidie verstrekt gekregen, hebben ervaren. En daar zit gewoon een verschil in. En misschien heeft het te maken aan de ene kant met het feit dat we zijn met z'n allen het hele traject ingegaan en de uiteindelijke besluitvorming was voor ons bijna het eindpunt van het traject. En voor de verenigingen is dat het startpunt. En dat is een essentieel verschil. En het heeft heel veel consequenties gehad natuurlijk. En daar moeten we misschien uit leren. Maar ik ben ook heel erg benieuwd wat de wethouder van deze reactie zelf ook vindt.
De heer Hendricks was nog niet klaar.
Nee, dat geeft niks. Nee, maar ik wilde ook nog zeggen, want ik twijfel ook net als meneer Zwaans helemaal niet aan jullie onderzoek en de integriteit daarvan. Absoluut niet. Ik gaf alleen als overweging mee en ik las het niet in een stuk van dat het natuurlijk logisch is dat daar waar de tering naar de nering gezet wordt, mensen niet blij zijn. En verder, nogmaals, de woorden van meneer Van Baal, leermomenten pakken en het in het vervolg veel beter doen daar waar het kan. Maar ik heb eigenlijk helemaal geen twijfel over dat ook het college dat zal doen.
Dank u wel.
Als ik even mag, wil ik toch nog even op reageren. Dus straks heeft de heer Sperr.
Maar met permissie, volgens mij had de heer Van Eerst ook het woord en dan mag u.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil eventjes de gevoelens die mevrouw Immink schetste, wel delen, van dat het eerste deel allemaal met alle bijeenkomsten die we gehad hebben, zijn we voortvarend van start gegaan, hadden we al een goed gevoel over het geheel. En dat heb ik nog steeds. En het tweede deel, dus de uitvoeringsfase, waarbij piketpaaltjes zouden zijn gesteld en dingen, dat ik denk dat ik hetzelfde gevoel heb als verenigingen, en wat verenigingen uiteindelijk ook gevoeld hebben, daar is dus eigenlijk de communicatie. En meneer Zwaans heeft daar niet gesproken met verenigingen. Ik heb 3 verenigingen die mij dezelfde bevinding als proactief, zowel degenen die het gekregen hebben als niet gekregen hebben, gezegd hebben van in de communicatie. Was er communicatie? Hadden we die mogelijkheid? Natuurlijk, ze hebben zitten slapen, maar er zijn dus ook verenigingen die het wel gebruikt hebben. En mensen die het dus allemaal hebben herschreven, hebben mogen herschrijven. En ik denk dat sommige verenigingen die kans niet gehad hebben. Dus ik ben benieuwd wat de toekomst ons brengt. We moeten natuurlijk wel evalueren, maar we moeten ook kijken van wat de wethouder toegezegd heeft. Kijken wat hij nog kan repareren.
Dank u wel, meneer Snels.
Daar wil ik nog even op terugkomen op het feit dat er gezegd was van, en straks sprak de wethouder die woorden zelf ook nog als ze goed hebben geluisterd, dat hij tot 3 toe overleg heeft gehad met de vereniging. Nou, er is dus duidelijk naar voren gekomen uit het plaatje van 3 grote verenigingen waar wij mee gesproken hebben, dat er dus absoluut geen sprake van is. Dus even voor de duidelijkheid.
Meneer Sperber.
Ik kan me niet herinneren dat ik heb gezegd dat ik tot 3 keer toe overleg heb gehad met verenigingen. Nou, dat is maar terug. Dat vind ik wel vreemd. In ieder geval in deze context kan ik.
We hebben het er straks in een eerdere fase al even over het dek de beestjes gehad. Ja. We hebben het tot 3 overleg gehad met de betrokken partijen. En met de betrokken partijen, daar versta ik ook de verenigingen onder. Even voor de duidelijkheid.
Ik kan me echt niet herinneren dat ik dat gezegd heb, voorzitter. Okay. Kun je dat terugvinden bij de notulen? Ja, dat wil ik wel graag weten.
We zullen het straks nagaan.
Ja. Dus die laat ik even liggen. Mocht je het inderdaad geven, dan kom ik daar alsnog op terug. Maar volgens mij heb ik dat zo niet gezegd, meneer Snels. Nee, dat vind ik echt. Dat kan niet. Ik wil wel in zijn algemeenheid een paar reacties geven. Als het gaat over het juridische verhaal van de redelijke termijn, daar heeft u eigenlijk in uw twee vragen niet meer iets over gezegd. Maar als u daar nog naar nader iets over als reactie wil, dan wil ik vragen. We hebben namelijk een juridische medewerker meegenomen die daar ook naar heeft gekeken. Een stuk jurisprudentie, wat u noemt over het maatwerk. Er is aan mijn aandacht ontsnapt, dus daar zou ik eventueel willen vragen of mevrouw Hermans daar direct even iets over kan zeggen. Ja, u kunt nou deze kant op lopen, maar ik zal eerst de andere vragen.
Dan heb je mooi de tijd om erbij te komen zitten, mevrouw Hermans. Komt er maar bij zitten.
U vroeg wel. Wij hebben met de verenigingen, en daarom stond ik er ook een beetje aan te kijken, we hebben met de verenigingen individueel niet zo heel veel direct contact gehad. We hebben met de verenigingen wel gesproken in het verband met de contactraad. En daar zijn wij met de contactraad cultuur. En daar zaten 36 verenigingen in verenigd die daar allemaal mee te maken hebben. En bij elke vergadering, tot en met de vergadering nadat de beschikkingen bekend zijn gemaakt, ben ik aanwezig geweest en vrij aanspreekbaar geweest. Dus het is niet zo dat ik geweigerd heb te communiceren. Dat is niet zo. Dus misschien een andere beleving als wat je als individuele vereniging ziet. Maar het is ook fysiek onmogelijk om met 39 verenigingen één voor één al die fysieke afspraken te maken en dat nog een keer apart te voeren. Men heeft ruimschoots de gelegenheid gehad om iets aan ons te laten weten. En al die geluiden die u blijkbaar hoort, sorry, die komen niet bij mij terecht. Er zijn 3 bezwaren ingediend. Daar moet de commissie moet daar nog uitspraak over doen. En dat is de reden waarom ik daar verder niet op in kan gaan. Maar een van die bezwaren betreft de vereniging waar u het daar straks over had. En volgend wat de commissie daarover zegt, zal BMW daar verder op ingaan. Het algemene gevoel van de externe advisering, daar wil ik ook nog heel even op ingaan. In het hele traject, tot aan het moment dat we begonnen met het offertetraject, zijn er verschillende momenten geweest waarop wij het beleidsplan hebben gepresenteerd, hebben besproken met u, met de commissie, met de raad, ook met de verenigingen die daar en de grote instituten. De grote instituten hebben een apart communicatietraject gehad. In al die gesprekken is er nooit over externe adviseren gesproken. Wat is er gebeurd? We merkten bij de eerste inschrijvingen die kwamen, en dat waren toch verenigingen net als bijvoorbeeld, en dat is gewoon als voorbeeld, de KBO's. KBO's Goorl en Riel deden een gezamenlijke offerte. Die hadden naar ons idee op een verkeerde manier aangepakt. Toen zijn wij gaan zeggen, ja, we geven ze even een steuntje in de rug, we doen het even zelf. Maar daarmee kwamen we wel natuurlijk in een gevaarlijke situatie. Omdat als dezelfde ambtenaar die offerte moet beoordelen, als dat dezelfde is die de ondersteuning geeft naar de verenigingen, dan wordt het natuurlijk een hele rare zaak. Dus wat hebben we gedaan? Toen hebben we gekeken, is er iemand bereid? Het was een initiatief wat van hieruit is genomen, hè? Dus was heel dat externe advies is tot dat moment in heel die anderhalf jaar er niemand nodig gevonden. Wij hadden er ook niet aan gedacht, hè, maar we kwamen er in de praktijk tegen. Toen vonden we iemand bereid om dat te doen. We hebben daar geen afspraken gemaakt over hoe dat iets zou doen. Het enige wat we hebben gedaan is alle verenigingen die binnen de normale afgesproken termijn met een offerte kwamen waarvan wij dachten, nou, dat gaat niet goed, hebben we allemaal de aangegeven dat ze naar die externe adviseur konden. Die heeft het enige wat hij stelde was van, ik wil wel graag dat ze zelf alvast een offerte maken, dan reageer ik daarop. Dat is gebeurd. En dat was al meer als dat we ooit beloofd hebben. En het feit dat niet iedereen die kans heeft gekregen, dat klopt. We hebben tot 2 tot 3 keer toe mensen die niet, of verenigingen of activiteiten die niet reageerde, niet binnen waren gekomen met offerten waarvan we wel wisten dat ze tot nog toe een subsidierelatie mee hadden. de gelegenheid geven om alsnog te komen en alsnog te komen. En op een gegeven moment houdt het op. En dan moeten wij, degene die daar ambtelijk in die voorbereiding hebben gezeten en in het, van het stuk wat uiteindelijk op 6 juli is vastgesteld door de Raad, die hebben tot 11:55 hebben die zitten te werken. Juist, we hebben we nog gebeld van, denk erom, jullie zijn nog steeds niet binnen met je offerte. Ik denk niet dat we kunnen zeggen dat er geen communicatie is geweest. Die is er wel degelijk geweest. En ik denk, dat is een opmerking die ik erover, ik daar even over kwijt wil. Het verhaal over, hoe beleef je dat? Hè, was de discrepantie, zoals meneer Van Baal zegt. Ja, dat is inderdaad divers. Ik heb elke keer als ik met bijvoorbeeld die contactraad cultuur zat en met die verenigingen zat, praatte ik ook met die mensen in de wandelgang en zei ik ook hoe gaat het. En ze hadden er allemaal al vertrouwen in. En had niemand kwam op van we wisten het niet op tijd. Nee, we wisten het al vanaf 2009 dat dit ging gebeuren. Ook de verenigingen wisten dat. De grote instituten die ik daar wel specifiek op heb, maar daar heb je het ook over tonnen. Dat is iets anders is dan 5.000 euro of 2.500 euro. Die hebben over het algemeen ook aangegeven dat ze zeer tevreden zijn de manier waarop het gelopen zijn. En die zijn ook gekort. Die 37.500 euro waar we het in het begin van de vergadering over hadden, die zijn uiteindelijk gekort op Factorium. En aangezien we al een hele hoop op de culturele wereld hebben gekort, was dat toch al een extra wrange beslissing die we moesten nemen. Maar we moesten wel nemen, want we hadden met u afspraken gemaakt.
Mag ik er heel even op reageren? Ja.
Moet aan de voorzitter vertellen.
Mevrouw Hemmink.
Op de eerste plaats, wat u nu allemaal vertelt, onderschrijf ik. Ik denk dat we allemaal kunnen onderschrijven. Het is ook niet zo dat ik heb aangegeven dat er geen mogelijkheid is geweest tot communicatie. Wat ik wil aangeven is dat er gewoon weinig of geen communicatie vanuit de gemeente is geweest naar de verenigingen vanaf het moment dat offertes moesten worden ingediend tot en met de besluitvorming. Dus het is voor de verenigingen een eenzijdige communicatie geweest. En wat betreft externe advisering, het is prachtig dat u dat op een later stadium heeft ingevoerd. Maar het gaat er denk ik in deze niet om dat het zo goed is geweest dat de externe advisering is ingezet, maar de wijze waarop dat het is ingevuld door de externe adviseur. En in alle eerlijkheid moet ik ook zeggen, en daarom moet ik meneer De Laat gewoon gelijk geven, zowel de SP als Proactief Goorlen en volgens mij ook Partij van de Arbeid hebben in het hele proces een aantal keren gevraagd hoe dat het met de communicatie en de afspraken stond. En daarmee is er herhaaldelijk het idee gegeven dat door middel van de externe advisering alles in kannen en kruiken was. En dat is het idee, tenminste de beleving die ik als raadslid daarin heb gehad. En ik weet zeker ook andere raadsleden.
Wethouder Sperber.
Dank u wel, voorzitter. Ja, mevrouw Hemmink, die gedachte die had ik en heb ik eigenlijk op dit moment nog steeds. Maar om daarop in te gaan en ook op de opmerking van de heer Van Baal, die verder ook nog door anderen wordt bevestigd van, het is heel goed om daar een gedegen evaluatie op los te laten en leermomenten eruit te halen. Ja, ik weet zeker dat we fouten hebben gemaakt. Ja, dat is inherent aan een dergelijk complex proces wat je bovendien voor het eerst uitvoert. Wij hebben daar intern al over gesproken. Of we dat moeten gaan doen met al die verenigingen één voor één, weet ik niet of dat praktisch gaat werken. Ik kan me wel voorstellen dat de verenigingen met een reactie richting ons komen, want dan kan ik daaruit deriveren wat nou de werkelijke problemen zijn. Dus toch, ik had er toch wel een beetje moeite mee. Alleen de KBO die heeft aangegeven rechtstreeks naar mij wat zij als een probleem hebben ervaren. En dat ging met name over die externe advisering. Maar van de andere verenigingen heb ik dat niet gehoord. Ik kan verder, behalve dan die verenigingen waar u het over heeft, die onder de commissie beroep en bezwaarschriften zit. Dus daar kan ik gewoon niet op ingaan. Even kijken. De ja, eigenlijk komen alle opmerkingen op dezelfde dingen neer. En ik ben er nog steeds eigenlijk van overtuigd dat wij de op de beste manier de zaak hebben verlopen. Het was inderdaad zo dat we op het einde in tijdsklemmen kwamen te zitten. Met name omdat buiten ieders schuld het proces ook nog in één keer met een aantal weken werd ingekrompen. Omdat we de raadsbehandeling moesten uitstellen. Maar verder denk ik dat er gewoon zo goed mogelijk werk is. En op het moment dat die offertes uitgebracht moesten worden, ging er toch eigenlijk wel vanuit dat iedereen inmiddels wist wat er gebeurde. En we hebben, toen we merkten dat niet iedereen reageerde, waarvan wij wel hadden verwacht dat ze zouden reageren, eerlijk gezegd, want ja, dan kijk je gewoon naar degene waar je al een subsidierelatie mee hebt, en die niet reageerde, die hebben wij wel tot 2 tot 3 maal toe inderdaad een herinnering gestuurd. En de laatste club hebben we zelfs inderdaad nog om 11:55 letterlijk door het hoofd van de afdeling laten bellen, van waar blijf je, en toen kwam het ineens los. Dus ik denk, ja, ik heb niet het gevoel dat we het verkeerd hebben gedaan. Ik heb wel het gevoel dat er verbeteringen mogelijk zijn. Over het stuk van de jurisprudentie, misschien mag mevrouw Hermans daar nog eventjes op reageren. Met name over dat maatwerk, denk ik.
Ja, zoals mevrouw Immink al zei, artikel 451 van de AWB, die geeft aan dat je een redelijke termijn in acht moet nemen, zonder aan te geven wat nou die redelijke termijn is. En die redelijke termijn die wordt bepaald door de jurisprudentie op dit gebied. En als je dan naar de jurisprudentie kijkt, ja, die is dus wel sterk casuïstisch, maar de lijn die daar de laatste tijd wel uitgetrokken wordt, is dat zo'n 5 maanden wordt gezien als een redelijke termijn. Maar dan heb je het over subsidies die stopgezet worden en over subsidies van behoorlijke bedragen. Dus als je dat dan wegzet, dan wordt 5 maanden gerekend vanaf het moment dat het subsidiebesluit dus wordt kenbaar gemaakt. En in Goorlen is dat geweest begin augustus, zijn de subsidiebeschikkingen verstuurd. Dus dan zit je op krap 5 maanden. Maar wat die jurisprudentie ook laat zien, is dat niet alleen dat moment bepalend is voor die redelijke termijn, maar alles wat eraan vooraf gegaan is. Dus vanaf het moment dat men wist dat er een verlaging of stopzetting aan kon zitten komen. En ja, dat is toch al een geruime tijd dat hier kenbaar is gemaakt. En het besluit op de brief van 17 juni die naar alle verenigingen is gegaan, waar echt concreet werd aangegeven van wat het zou betekenen voor 2012. Is die redelijke termijn zeker wel in acht genomen.
Maar dat erken ik ook, hè. Alleen wat ik uit jurisprudentie heb gelezen is dat naast het redelijke termijn, het hele termijn waarin je dus afbouwt, ook daarnaast maatwerk van toepassing is. En dat wil zeggen dat je dan met de vereniging waarvan je een subsidie gaat afbouwen of dat besluit doet, dat je daarmee in contact gaat en dat je samen bekijkt, of in ieder geval samen bediscussieert, wat het redelijk termijn is. Dat is maatwerk leveren. En als ik kijk naar de manier waarop wij eens zijn geweest met de besluitvorming, is dat niet gebeurd. Dat is het puntje van kritiek wat ik heb. En voor de rest, als laatste wat ik wil aangeven, is dat in ieder geval heel duidelijk is wat het signaal hiervan is geweest, hè, vanuit de verenigingen. En dat is ook hetgeen wat wij hebben willen bereiken, om daar voor de toekomst inderdaad voor te leren. En ik denk ook dat een evaluatie hier zeer op zijn plaats zou zijn, om te kijken hoe dat we hier in de toekomst op een andere manier mee kunnen omgaan. En dat wil niet zeggen dat het hele traject niet goed is geweest. En nog steeds mijn complimenten daarover. Alleen, ik denk dat we ook met z'n allen moeten luisteren naar de punten van kritiek die vanuit de samenleving zelf komt. En het zijn nogal wat verenigingen die gewoon ook heel veel mensen hebben die bij hun lid zijn. Dus het is nog een groot deel van de samenleving waar het om gaat. Dat was eigenlijk hetgene wat ik nog hierover wil zeggen. En mijn complimenten voor de oprechtheid waarin de wethouder heeft gereageerd.
Dank u wel. Ik denk dat we mogen constateren, wethouder, dat het gevoel in de commissie breed is dat er toch behoefte is aan een evaluatie. En het is misschien een suggestie aan het college om zich wat dat betreft proactief op te stellen. En een evaluatieformulier toe te zenden aan de betrokken verenigingen en dan de resultaten van die evaluatie aan de commissie voor te leggen. Als u mij dat kunt toezeggen, dan...
Ja, ik wil er wel toezeggen dat we kunnen zeker wel een evaluatieformulier opstellen en dan naartoe. Of u dan letterlijk alle formulieren wilt zien of dat u de conclusies wilt zien of de samenvattingen, dat zien we dan wel. Ter kennisname wil ik dat in ieder geval wel doen. Ik wil in ieder geval, als we dat toch doen, wil ik dat ook meenemen in de interne evaluatie die wij hier natuurlijk ook voeren. Die natuurlijk zeer gedetailleerd in het uitvoerende vlak zit, maar die net zo goed belangrijk is.
Oké, dank u wel. Dan staat die toezegging genoteerd. En dan kunnen wij over naar agenda punt 11 van deze vergadering. Het verslag van de commissie Welzijn. U bent in de gelegenheid gesteld om de op- of aanmerkingen schriftelijk ter kennis van de Griffie te brengen. Dat is niet gebeurd. Daarmee mag ik aannemen dat u akkoord bent met het verslag en dat we het kunnen vaststellen. Al dus besloten. Dan de lijst van de toezeggingen. Even heel snel, kort door de bocht. Ik denk dat ze allemaal zijn ingevuld. Er staat er eentje half open, namelijk die van de Stichting Z. Er is contact opgenomen, staat hier met de Stichting Z, over de problematiek rondom het leerlingenvervoer. En binnenkort vindt een ambtelijk overleg plaats, zegt de commissie hier op de hoogte te houden. Meneer Vergroenendaal, misschien kunt u iets zeggen over de termijn.
Jazeker, dank u wel, voorzitter. We hebben op 31 oktober, jongstleden, hebben we een gesprek gehad met de Stichting Z. En de programmaversterking cliëntenpositie, dat is de VCP. We hebben daar onze problemen, of tenminste de kwestie uitgelegd van dat we van 4 naar 6 kilometer zijn gegaan in zaken het leerlingenvervoer. En gevraagd dat zij daar iets in zouden kunnen betekenen. Zoals door de commissie werd gesuggereerd. Zij kunnen daar verder niets in betekenen, gaven ze aan. Maar ze gaven wel aan, dat ze gaven ons wel enkele tips. De gemeente Goorlen zou Veolia, de busmaatschappij, kunnen bewegen om een rechtstreekse busverbinding in te stellen vanuit Goorlen naar de Mutielschool. Ja, dat is, dan zit je de rechtstreekse verbinding eigenlijk met het Elisabeth Ziekenhuis. Ook iets waar de SP al... alle tijd op aan heeft gedrongen en waarvoor ik al diverse malen contact heb gehad met provincie en zowel Veolia. Of de wijkbus vanuit Goorlen naar het Sint-Elisabeth ziekenhuis weer in het leven te roepen, maar dan heb je het toch wel over iets anders. Dus dat gaven zij aan. Met betrekking tot het leerlingenvervoer wil ik dan nog wel even iets opmerken. Hoe dat verder gelopen is. We hebben geen klachten meer van ouders van de Mutielschool gekregen. Betreffende het leerlingenvervoer of het ontbreken van vervoer, laat me het zo zeggen, nou, want er zijn natuurlijk diverse afgevallen. Om u inzicht te geven, kan ik u enkele getallen daarin noemen. We hebben 16 aanvragen gehad voor leerlingenvervoer naar de Mutielschool. Daarvan hebben we 6 zijn er toegekend. 10 hebben er geen vervoer gekregen, waarvan er 5 ouders een bezwaarschrift ingediend hebben. Andere 5 niet, dus die hebben het denk ik op een andere wijze geregeld. In 2 gevallen van die 5 is er een nieuw primair besluit genomen en op basis van een medisch onderzoek, zoals we ook toegezegd hebben, wanneer het medisch noodzakelijk is, dan krijgen die kinderen uiteraard vervoer. En die hebben het leerlingenvervoer gekregen. In een tweetal gevallen zijn de bezwaarschriften ongegrond verklaard en 1 bezwaarschrift is nu nog in behandeling en daar kan ik uiteraard niks over zeggen, maar daar wordt het besluit binnenkort op verwacht. Naast de bezwaarschriften die we van de kinderen van de Mutielschool hebben gekregen, of ja, van de ouders natuurlijk, zijn er nog een 3-tal bezwaarschriften ingediend. 1 leerling van de Zonnesteen, dat bezwaarschrift is ongegrond verklaard. En 2 leerlingen van het praktijkonderwijs in Tilburg. En na medisch onderzoek is aan die kinderen alsnog leerlingenvervoer toegekend. Detail, maar... daarbij geen van de bezwaarmakers waarvan de bezwaren zijn afgewezen, hebben beroep aangetekend. Maar dit is even ter jullie informatie van hoe het gelopen is nadat we van 4 naar 6 kilometer zijn gegaan.
Dank u wel, wethouder. Ik denk dat dat een duidelijk verhaal is. Daarmee komt aan de orde agenda punt 12, inlichtingen van het college van burgemeester en wethouders. Is er een van de beide, steek hun hand op. Meneer Sperber was iets eerder, een fractie van een seconde. Dus die mag beginnen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er zijn 2 dingen die ik eventjes met u wil delen. 1 is, er is een vraag gesteld over de vergelijking van het pakket 2011-2012 van de GGD. Wat is daar nou het verschil in enzovoort? bleek iets gecompliceerder dan dat ik had vermoed. Dat wordt op dit moment door de GGD voorbereid en die verwacht ik eind deze week binnen te krijgen. En dan zullen wij u dat door middel van een raadsinformatie of een komend stuk doen toekomen. Verder was er verzoek, nee, dat was niet een verzoek, er was een motie aangenomen in de raad ten aanzien van de langdurigheidstoeslag om die naar 110 procent te brengen, de norm. Dat gaat in ieder geval gebeuren per 1 januari 2012. We moeten daar alleen de verordening voor aanpassen. En er zitten nog een paar andere punten in die verordening die we dan tegelijkertijd willen meenemen. En we zitten ook nog te kijken of we dat moeten combineren met het samenvoegen van de BBB en de wet inkomensjongeren, de WIJ. Dus dat komt eraan. Maar ik wil u even laten weten dat we het al wel opgenomen hebben, dus dat het in januari effectief wordt. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Wethouder Groenendaal.
Ja, ik moet helaas tot mijn spijt erkennen. Ik heb een mededeling, maar die is bedoeld voor de commissie ruimte morgen. Dus sorry, neemt u maar niet kwalijk.
Dat is een kwestie van ruimtelijk inzicht. Oké, dan kunnen we naar agenda punt 13, vragen aan het college van BMW. Zijn er leden van de commissie die een vraag willen stellen? De heer Van den Brekel.
Het is meer een mededeling dan een vraag. Ik stop namelijk als commissielid. Komt dat ik een nieuwe functie binnen mijn partij heb, van secretaris. En dat kan ik niet combineren met mijn opleiding en de commissie. Maar ik heb het werk met plezier gedaan. En het is ook een leerzame ervaring geweest. En ik hoop over 2 jaar wellicht terug te komen aan de tafel, maar dan als raadslid.
Ja, dat laatste staat in de sterren en ook een beetje afhankelijk van de plaats op de kieslijst misschien, meneer Van den Brekel. Maar ik denk wel dat ik namens de commissie kan zeggen dat wij dat vertrek van u betreuren. Omdat u toch altijd de zaken heel gedegen voorbereidt en vragen stelt die zeer to the point zijn. Maar ik spreek namens de commissie, misschien mag ik er wel helemaal niet als voorzitter, maar dan is het gewoon mijn persoonlijke mening. Maar ik wens u veel succes met de invulling van de nieuwe functie binnen de partij. En ja, in 2014 nieuwe ronde, nieuwe kansen. Goed, geen andere vragen aan het college zie ik, dan wel mededelingen. Dan komen wij bij de stukken ter kennisname. U hebt een lijst gekregen met stukken ter kennisname. Over één stuk wil ik iets nader zeggen. Dat is namelijk het rapport Back to Basics. Uitkomsten van het accommodatieonderzoek gemeente Goorle. Daarvan zei ik in het begin van de vergadering op een vraag van mevrouw Immink. Ik wil dat het alleen over de procedure gaat en niet over de inhoud. En die opvatting wordt ingegeven door het volgende. Het college geeft aan dat de aanbevelingen uit het rapport de komende periode zowel inhoudelijk als financieel nader zullen uitgewerkt. En ook zullen verkennende gesprekken plaatsvinden met besturen en of beheerders van de betrokken accommodaties over hun ideeën en zienswijzen ten aanzien van het rapport en mogelijke alternatieve denkrichtingen. Daarnaast wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een eenduidige subsidiesystematiek voor accommodaties en een transparante berekeningssystematiek voor sociale huurtarieven. Het college zal uw raad in april 2012 een voorstel voorleggen waarin de mogelijke denkrichtingen en financiële consequenties hiervan in beeld gebracht worden, waarna de raad gevraagd wordt aan te geven welke denkrichtingen uitgewerkt dienen of dienen te worden. Dus het is vanuit die achtergrond dat ik vind dat nu inhoudelijk vragen stellen een beetje prematuur is op de raadsbehandeling in april. Dus het staat u vrij om vragen te stellen over de procedure, dan wel de termijn die in acht genomen wordt. Maar inhoud komt later. Wie wil het woord over de stukken ter kennisname? De heer De Laat.
Nou ja, met name het punt waar de voorzitter net over had. Hoe komt het toch dat het helemaal tot april moet duren voordat het behandeld kan worden?
Wethouder Speerman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, bij het traject Back to Basics hebben wij geleerd zoals er daar straks ook uitgebreid nog op gewezen is door u allen, dat we in het laatste stuk van het traject ons te veel in de tijdklem hebben gezet, waardoor er gevoelens ontstaan dat mensen het gevoel hebben dat er niet genoeg serieus met allerlei belangen zijn omgegaan. Wat wij willen voorkomen bij dit accommodatieonderzoek, zullen er besluiten worden genomen, worden gevraagd aan de Raad om best vergaande besluiten te nemen, want er ligt per slotverrekening ook daar een bezuinigingsopdracht. En dat zal dus moeten gaan gebeuren. En we willen nu in ieder geval zeker weten dat we niet het verwijt krijgen dat we niet eerst hebben gesproken met de vertegenwoordigers van de belanghebbenden, moet ik eigenlijk zeggen. Want beheerders en bestuurders zijn natuurlijk niet rechtstreeks de belanghebbenden. Dat zijn nou net de mensen die daarover gaan. Om dat op een goede en zorgvuldige manier te doen, hebben we extra tijd willen innemen. Alleen nou zitten we dus op het eind van het jaar. En dan zit je dus met een aantal andere praktische problemen. Als wij in januari dat intern ambtelijk kunnen afronden, dan kan het ergens in februari bij het college liggen. Nou, dan krijg je maart in de commissie en dan krijg je april in de raad. Het lijkt misschien lang, maar het is de zorgvuldigheid die gebiedt om het op de goede manier te doen. En we gingen er eigenlijk een beetje vanuit dat u daar wel begrip zou voor hebben.
Dank u wel, meneer Sperber. Zo te zien is het begrip er ook bij meneer Van Nielsen, maar die gaat dat nu toelichten.
Nou, buiten dat. Ik denk dat u zegt net in het voorbereiden van dit stuk dat we in de maand april opinierend bezig zijn of besluitvormend?
Het college geeft aan dat er denkrichtingen worden gegeven, maar nu geef ik alweer antwoord voor u. Dus.
Ja, wat de bedoeling is, u krijgt in april krijgt u een aantal opties. En die opties, die werken we nog niet uit in detail. Want we willen eerst, daar gaat namelijk, als we die gaan uitwerken, hè, dan ga je echt praten over architectonische toestanden en weet ik wat allemaal. Dus wij willen graag in april van u weten van nou, die denkrichting, of misschien die en die denkrichting, liever niet al te veel, want dan kost het allemaal nog veel meer tijd. Die willen we graag dat u uitwerkt en dan willen we daar over de zomer heen met een definitief collegebesluit naar u toe komen.
Nou, voorzitter, dan komt het voor de verkiezingen in rond.
Nou, ja. Kunt u toch rekenen, meneer Zwaas?
We hebben 2014 pas verkiezingen, hoor.
Heer De Laat.
Ik heb een vraag aan het college. Is er dan voor de raad ook de mogelijkheid om dat wij ook opties inbrengen?
Met aan de Sperber.
Ja. Wij komen zelf waarschijnlijk ook met één of twee opties die niet in het rapport staan. En ik wil en kan de raad niet verbieden om zelf na te denken.
Maar op welk moment moeten wij dan met onze opties komen? Ook in april of
ASAP?
Nou, ik zou, als ik u was, zou ik daar gewoon, als u ze nou al bedenkt, u heeft het rapport liggen. Stuur ze in, want hoe eerder u ze instuurt, des te eerder kunnen wij ook kijken of we daar misschien meteen mee kunnen nemen in onze andere onderzoeken. Dan voorkomen we dat we direct weer verder moeten. Graag.
Dat lijkt me een heldere suggestie, mevrouw Immink.
Ja, een vraag aan meneer Van der Laat. Meneer De Laat, gaat u nou eigenlijk het werk van het college doen?
Zo ik gisteravond heb begrepen, in de werkgroep waar ik in zat, ik weet niet wel in jullie werkgroep, maar in onze werkgroep werd er op prijs gesteld dat wij daar al in de beginfase mee bovenop zaten. En schijnbaar zijn er toch twee verschillende raden, meneer Hendricks.
Dan heb ik in een goede werkgroep gezeten.
Ik wou het net zeggen.
Ik heb het gisteren niet mee mogen maken, maar volgens mij wordt een raad geacht om visie te ontwikkelen. Maar de heer Sperber wil geloof ik ook nog reageren.
En zelf na te denken.
Nee, ja, dat hoort bij visie.
Ik was er gisteravond ook niet bij. Maar Ik ben ook een raadslid geweest. En het lijkt mij handig. Ik vond het ook altijd handig als raad om eerst wat gegevens op papier te krijgen. Dat is in feite het rapport wat er nou ligt. Voordat je zelf in de wilde weg met allerlei suggesties komt. Want dan krijg je een
bot aandacht.
Maar die liggen er nu. En het is niet minst het bureau die dat onderzoek gedaan heeft. Dus ik denk dat u dat veilig als een degelijk uitgangspunt kunt nemen. Maar stel dat u nou direct met de briljante oplossing komt. En dat kunnen we niet hebben.
Goed, dat lijkt me voldoende voor dit moment. Ik wil u vragen om overgaan tot de rondvraag. En dan wil ik vanaf meneer Snels mee beginnen. Niemand die gebruik wil maken van de rondvraag... De heer De Vries.
Ja, dat is schrikken. Voorzitter, u was dan misschien derdehands, maar eerste rangs. Toch heb ik een puntje van kritiek op de wijze waarop u dit voorzitterschap heeft vervuld. Met name op het punt van waar het over de evaluatie ging. Toen was u niet zelf alleen zelfs proactief, maar zelfs sturend. Door aan te geven hoe het college die evaluatie zou moeten uitvoeren. Dat ging me net iets te ver.
Waarvan akte. Ik sluit de vergadering met dank voor eens ieders inbreng. Het is 10:38, ongeveer 52 minuten voor het gemeente tijdstip van, ik hoor het woord Mozes hier noemen, maar dat nemen we niet op in de notulen. De vergadering is gesloten.